BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR met vandaag. Er is een ware strijd losgebarsten op de markt voor fietsen. Grote automotive bedrijven als Pon, Lauwman, Leaseplan zijn aan het investeren. En de fietsvoordeelshop krijgt Lauwman nu ook als aandeelhouder aan boord. CEO Mark Vriend is zometeen te gast. En het ondernemerspanel keert ook weer terug in 2020. Na 2:30 gaan we het hebben over het oerwoud aan groene subsidies en waarom ondernemers de schuld krijgen van de matige loongroei. Mijn zakenpartner is een debutant, Joyce Knappe, bedrijfsantropoloog en oprichter van ProParents. Welkom.
Hallo, goedemiddag.
Wat doet een bedrijfsantropoloog?
Ja, wij bestuderen het menselijk gedrag, maar dan in organisaties. Dus hoe mensen doen, hun gedrag, hun leiderschap, hoe ze met elkaar omgaan. Nou, dat soort zaken.
Wij komen daar nog op terug, maar eerst, ik zou bijna willen zeggen, uiteraard, na de Amerikaanse luchtaanval op het internationale vliegveld in Bagdad schieten de olieprijzen omhoog. Gemiddeld is een vat olie nu bijna 4% duurder. Een vat Brent-olie kost nu ruim $68. Amerikaanse olie $63. Contact daarover met Lucia van Geuns, oliedeskundige verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Die prijs van de olie die schiet nu omhoog, maar hij is al langer aan een rit naar boven bezig. Wat is de verklaring?
Nou, eigenlijk al sinds begin december, toen OPEC bij elkaar kwam, is eigenlijk die olieprijs gestaag door, zeg maar, in de maand december omhoog van, zeg maar, $61 naar $66. Dus wat we nu zien is dat de olieprijs van $66 naar $68 is gegaan vanwege de calamiteiten in Irak en dus het neerschieten van die Iraanse militair.
Ja, dat is een calamiteit, een incident. Misschien in dat opzicht ook enigszins te vergelijken met de drone-aanvallen op die belangrijke olieinstallaties in Saoedi-Arabië. Of is dit wat betreft de prijsontwikkeling een heel ander verhaal?
Nou, het geeft enorm veel spanningen op de oliemarkt en instabiliteit op de oliemarkt. Omdat er natuurlijk angst is dat er mogelijk weer aanvallen op olieinstallaties of tankers kunnen plaatsvinden als een soort van wraakactie op wat er nu aan de orde is geweest afgelopen nacht. En dat geeft spanning op de oliemarkt, geeft eigenlijk altijd een opwaartse beweging op de olieprijs.
Ja, dat is eigenlijk een vrij logische relatie, zeker als u het zo uitlegt. Toch nog even inzoomend op dat gebied waar we het nu over hebben. In hoeverre is de wereld daar nog van afhankelijk? Want er zijn natuurlijk heel veel meer olieproducerende landen.
Ja, dat klopt. Maar de Persische Golf en daardoor ook de zeestraat Straat van Hormuz is nog een hele belangrijke en strategische deel van de wereld. Want bijna, zeg maar, 20 miljoen vaten olie per dag worden door die zeestraat vervoerd naar met name Oost-Azië, want daar zit de grootste vraag van met name Midden-Oosten olie. Dan praat je dus over olie uit Kuwait, uit Irak en uit Saoedi-Arabië en wat Emiraten, maar al met al is dat een belangrijke strategische zeestraat.
Ja, en het is zo belangrijk, en olie is zo belangrijk omdat het de grondstof is van heel veel producten. Het zit in heel veel spullen. Ga je dat dan ook één op één terugzien in producten die duurder worden, of loopt dat niet zo vaart?
Nou, al met al altijd. Hè. Als de olieprijs wat hoger wordt, dan kunnen we dat merken aan de pomp. En mogelijk natuurlijk ook in de spullen. Want zoals u zegt, een heel groot deel van ruwe olie wordt gebruikt in de petrochemische industrie. En daardoor ook is het een belangrijk onderdeel van spullen in het algemeen. Ja.
Calamiteit, zei u net, een incident. Een belangrijk incident leidt tot heel veel politieke spanningen. En dat is met name terug te zien in die olieprijs. Zou het toch ook, afhankelijk van natuurlijk wat de politieke reactie wordt, een korte schrikreactie kunnen zijn?
Nou, dat zou kunnen. Alhoewel, kijk, toen in september die olieinstallaties in Saoedi-Arabië zijn aangevallen, en er is nog steeds eigenlijk niet gezegd wie dat heeft gedaan, maar men denkt dat het toch uit de Iraanse hoek komt. Toen was de schrikreactie groot, want dat liet gewoon zien dat Saoedi-Arabië als heel belangrijke olieproducent kwetsbaar is met betrekking tot zijn olieinstallaties. Maar dat heeft uiteindelijk toch geleid op een vrij snel herstel van de olieproductie in Saoedi-Arabië en tegelijkertijd ook de olieprijs. Nu is de oliemarkt nog steeds heel erg goed bevoorraad, om het maar even zo te noemen. Er is eigenlijk overproductie. En dat is de reden waarom OPEC samen met Rusland begin december heeft gekozen om weer extra olie uit de markt te halen. Ongeveer 1,7 miljoen vaten olie. Dus er is nog wel wat reservecapaciteit om mogelijk die oliemarkt weer wat rustiger te maken. En zoals u zelf ook al zei in uw eerste vraag, er is ook heel veel olie en er wordt wordt heel veel olie geproduceerd buiten OPEC. En dat zal dit jaar ook veel meer zijn dan het jaar hiervoor. Dus al met al die oliemarkt en die olieproductie is eigenlijk goed. En zelfs ook nog een overproductie. Maar tegelijkertijd, dit geeft, met name in deze regio, een hoop onrust. Want 20 miljoen vaten in die regio is natuurlijk wel wat. En het heeft wel degelijk een invloed op de olieprijs.
Dank u wel voor de toelichting. Lucia van Geuns, oliedeskundige, verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies.
BNR, Kees de Kort.
Nu contact met Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
We gaan van Iran terug naar de eurozone, want er zijn heel veel cijfers uit de eurozone bekend geworden. En, Kees, je mag het hele rijtje afgaan, maar die zijn eigenlijk zonder uitzondering matig.
Nou ja, kijk, het grote verhaal is natuurlijk al een jaartje of anderhalf dat de groei in de eurozone langzaam maar zeker afzwakt. In sommige landen wat meer dan in andere landen. Maar goed, het grote beeld is afzwakkende economie, economische groei. Dus we zitten toch een beetje te kijken naar de data. Zo van, zet dat door. Zwakt de economie verder af? Stabiliseert het? Of kan er zelfs sprake zijn van aantrekken van economische groei? Nou, de cijfers die de afgelopen dagen bekend zijn geworden, die wijzen alleen maar op. Als je alles met veel goede wil kun je nog zeggen, het stabiliseert op het niveau waarop we nu zitten. Maar,
en welke cijfers zijn dat, om het te illustreren?
Nou, de cijfers ook over de bouwproductie. Nou, als je in Nederland rondrijdt, dan denk je van het gaat fantastisch in de bouw. En dat is ook zo. Maar in Europa is het verhaal heel anders. In Europa is de bouwproductie net iets hoger dan een jaar geleden. En dat geeft aan dat er binnen zo'n regio enorme verschillen kunnen zijn. Dat je niet moet blind staren op datgene wat je in je eigen omgeving ziet. Ongeveer nul. De kredietverlening aan de particuliere sector, laatste cijfer van de ECB, is al een jaartje van 2,5%, 3,5% op jaarbasis. En ook de laatste cijfers wijken daar niet heel veel van af. En dan hebben we natuurlijk de inkoopmanagers uit de industrie, een belangrijk indicator. Hard de afgelopen anderhalf jaar behoorlijk gezakt naar echt een heel laag niveau. Ja, Thomas, het wordt niet beter hoor. Is zelfs weer een fractie lager dan het lage niveau dat er in november al was. Ja. Dus.
Maar je zegt het wordt niet beter en het is lager dan het toch al lage niveau in november. Maar zo slecht gaat het toch niet met de economie in de eurozone?
Nee. Maar,
nee, dat moet je er denk ik de relativering wel bij zeggen.
Dat gaat een beetje om de richting van de beweging natuurlijk. Hè. De afzwak. Kijk, Thomas, er was vaker gehad over deze plaats. Zonder groei gaan we ook niet dood. Hè. Alleen groei en meer groei maakt het leven makkelijker. He, maakt dingen makkelijker mogelijk. En dat is waarom er zoveel belang krijgt voor dan groei. Maar er is natuurlijk niet iets dat groei moet. Zonder groei kan ook wel leven. Alleen het leven is leuker met groei.
En het leven is ook wat leuker in Griekenland, hè? Deze dagen.
Ja, aardig is dat Griekenland, dat weten de luisteraars wel, die hebben echt een jaartje, 3, 4 geleden een pijloos diep dal gezeten. Daar is het echt slecht gegaan. Maar die beginnen een beetje uit te krabbelen. En de inkoopmensen in de industrie in Griekenland zijn de beste bijna uit de hele wereld. Ja, dus daar zit toch wel een beetje leven in die Griekse economie. Maar om Nederland te noemen, de Nederlandse inkoopmensen hebben al lang vrij hoog geweest. Maar die zijn nou tot de slechtste jongens van de klas zijn ze afgezakt. Dus.
Maar dan heb je het over industrie en dan moeten we dat denk ik in perspectief plaatsen. Want de diensten zijn in Nederland belangrijker.
Dat geldt bijna voor heel Europa. Maar het punt is van de richting van de beweging. Ja. En ik denk nog steeds, Thomas, dan komen we terug op waarop ik denk dat het niet gaat verbeteren. Het heeft alles te maken met het beleid van de staat.
En toch niet weer die centrale bank.
Ja, wel, Thomas, het kan niet genoeg benadrukt worden. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe desastreus dat beleid is voor de economie. En het punt is, gratis geld en allerlei onbegrijpelijke maatregelen leiden tot in ieder geval wel tot een geweldige stemming op de financiële markten. Daar gaan we natuurlijk niks van zeggen. Maar mensen, als je het niet vertrouwt, als er rare dingen gebeuren, wordt iedereen iets voorzichtiger. En iets voorzichtiger van veel mensen betekent dat de groei afzwakt. Dus mijn stelling is nog steeds, en daar durf ik wel geld op in te zetten, dat rare monetaire beleid met onbegrijpelijke bijvangsten, dat eerder leidt tot afzwakking van de economische groei dan tot aantrekken van de economische groei.
Ja. Ik ben gisteren een beetje vreemd gegaan. Ik las een artikel van een andere econoom. Ja, het is niet anders. En ik denk dat daar ook wel wat in zit. Want als je nu zou zeggen, we verhogen de rente, we breken met het monetaire beleid, dan leidt het toch weer tot andere problemen.
Ja, dat is absoluut zo. He, maar soms moet je kiezen. Kijk, we zijn met dat gratis geld, daarmee met dit beleid hopen we gewoon dat in de tussentijd dat economisch herstel aantrekt en dat we dan langzaam maar zeker die rente kunnen verhogen. Dat is het beleid. Maar als het niet gebeurt, en dat gebeurt niet, want de economische groei zwakt af, wordt het probleem alleen maar groter. Dus dat is niet prettig. Alleen nu de rente verhogen, ja, dan weet je gewoon zeker dat er gewoon een crisis gaat ontstaan.
En dat wil je niet op je geweten hebben, dus doet niemand het.
Dus doet niemand het. Maar ondertussen worden de problemen wel groot. Je moet kiezen tussen problemen nu aanpakken, niet fijn, of problemen straks aanpakken, nog minder fijn. Oh ja, die keuze wordt maar vooruitgeschoven. Ja. Dat is wat er aan het gebeuren is.
Maar jij wordt morgen benoemd. Hè? Lagarde heeft niet zo'n hele lange carrière bij de ECB. Het wordt Kees de Kort. Wat doet hij?
Rent omhoog en niet een klein beetje. En dan gaan we een diepe recessie krijgen, Thomas. Maar die gaan we toch krijgen. En hoe langer we wachten, hoe groter de recessie wordt. Want de problemen worden per dag groter. Alleen, kies je voor problemen oplossen nu, met pijn. Of wacht je tot de problemen nog groter worden en de pijn nog groter wordt. Ja, dat is het probleem wat voor ligt op dit moment. Niet alleen in Europa.
Ik wil met jou afsluiten in de Verenigde Staten. Ook een bekender verhaal, zeker voor de mensen die wat vaker luisteren. Maar de consument die blijft er daar vertrouwen in hebben.
Ja, in Amerika is het verhaal al heel wat langer natuurlijk. De consumentenkant van de economie, niet geen keuken eraf werken, maar die draait best aardig door. De problemen zitten daar aan de bedrijvenkant van de economie. En de laatste cijfers ook consumentenvertrouwen. Nou, best aardig. Niks mis mee. Behoorlijk hoog zelfs. Huizenverkoop, ook wel een beetje een indicatie van hebben de mensen lef. Blijft ook aardig liggen. Dus geen keuken eraf, maar netjes. En aan de bedrijvenkant. Daar hebben we ook inkoopmensen uit de industrie. In de VS, ja. Dat blijft, die zijn in ieder geval, die worden niet beter of slechter, maar die zijn in ieder geval een stuk hoger dan de Europese. Maar al die andere vertrouwensindicatoren, die zijn dan daar, ja, dat is alweer minder goed. En nog steeds in de VS is duidelijk dat de consumenten positiever zijn dan de opgetelde bedrijven. Ja.
Kees, in de verwachting dat jij maandag toch niet de president van de ECB bent,
jammer.
Goed weekend en tot maandag.
Tot maandag, Thomas.
Het nieuws uit Iran en Irak zorgt ook voor flinke rimpelingen op de beurs.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het is kwart over 12 geweest, dat wil zeggen de hoogste tijd voor
de zakenlunch.
Daarin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Samen met Mark Vriend, mede-eigenaar van de Fietsvoordeelshop, beursanalist Arend-Jan Kamp van IAX Media en mijn zakenpartner Joyce Knappe, bedrijfsantropoloog, oprichter van ProParents. En op dit moment in de weer met een papiertje, want water geborst.
Ja, helaas. Komt goed. Ja. Komt goed.
Arend-Jan, laten we beginnen met belangrijker nieuws. Zojuist ook al besproken. De dood van de Iraanse generaal Soleimani in Irak. Een Iraanse generaal dus. Welke gevolgen heeft dat op de beurs, de financiële markten?
Dat staat dan lager, zoals dat met een mooi woord dan heet. Aandelen staan lager, obligaties hoger. Daar zit de vlucht in. En uiteraard olie staat veel en veel hoger. Want Iran is Midden-Oosten en dan kunt u het optelsommetje verder maken.
Ja, en met olie, dan hebben we het in Nederlands perspectief natuurlijk vaker over Shell natuurlijk.
Ja, dat is ook. Ja, nou met FOPAC, dat doet dan weer een opslag van olie en gas, is Shell de grote stijger vandaag, plus 1%. De AX doet min 0,7. Valt eigenlijk nog wel mee. Maar de echte schade die gaat vandaag, denk ik, op Wall Street ontstaan. Want de Amerikaanse futures die leveren de hele prachtige winst van gisteren alweer in. Min 1,5 staat het daar. Ah. Dus het heeft echt wel impact.
Ja, en ik had net een oliedeskundige aan de lijn. En die zei, het kan ook een schrikreactie zijn. Die olieprijs is al een tijdje aan het oplopen, ook vanwege het rente, of niet het rente, maar vanwege het besluit van de OPEC.
Ja, klopt, de trend is omhoog, heet dat dan in beurs.
Ja, oh ja, precies. Ja. En de pijn die gaan we met name dus zien in Wall Street, op Wall Street.
Daar ziet het nu wel naar uit, ja. Amerika wordt nu echt wakker, zeg maar. Wij zijn natuurlijk al een paar uur aan het handelen. Ja, daar schrikken ze natuurlijk van de berichten. En ja, vergeet niet, het weekend komt eraan. En met dit soort dingen is het vooral het korte geld dat speelt. Handelaren zijn natuurlijk actief. Ja, en die willen dan niet met risico het weekend in, zoals dat heet. Dus die willen hun posities echt glad hebben.
Oh joh, is dat een reflex, ja?
Ja, dat is, ja, bijna een natuurlijke reflex, zou ik willen zeggen.
Maar wel een beetje rustig kunnen slapen in het weekend, toch?
Precies, nou, dat is het idee. Je weet echt nooit wat er in dat rare Midden-Oosten kan gebeuren in 2 dagen tijd. Dus die willen geen exposure, zoals dat heet. Ze willen niet long, of ze willen niet short, of wat dan ook. Dus die doen kalm aan. Dus ik zie dat ook niet zo 1, 2, 3 meer aantrekken.
En dan wordt het maandag en dan kan het er weer heel anders uit.
Ja, misschien horen die nooit meer wat over. Het kan echt best zijn dat maandag iedereen dit weer alweer vergeten is. Ik heb echt de gekste dingen binnen no time vergeten zien worden op de beurs. Dus, maar het is gewoon wel even afwachten. Ja, je weet het nooit. Het is natuurlijk kruidvat het Midden-Oosten.
We hebben het net over Shell gehad, even kort. Air France, KLM?
Ja, die zijn vandaag de grootste daler. Min 7% maar liefst. Ja, het is sowieso al bij dit soort geopolitieke dingen, zoals het dan heet, dan ja, er zijn airliners al snel de klos. Air France, KLM, olieprijs natuurlijk. Ik bedoel, een carrier dat bestaat eigenlijk uit, je moet vliegtuigen hebben, je personeel en brandstofkosten. Veel meer is het niet. Nee. Dus dat hakt er behoorlijk in. Ja, en Air France, KLM vliegt natuurlijk ook wereldwijd. Dus dat zou dat zou kunnen betekenen dat het daarom ook wat harder daalt. Bijvoorbeeld Ryanair en de wat kleinere vliegtuigmaatschappijen die weer meer op Europa zijn gericht. Maar dat is een beetje speculatief.
Ja, voor zo'n begin van het jaar al best wel wat gebeurd. Gisteren hadden we het op deze plek.
Ja,
zeker.
Nou, ik dacht lekker rustig beginnen, even twee dagen. Maar...
Ja, nee dus.
Nee, gisteren vlogen echt de all-time highs over het bord. Dus ik heb geen idee of dat een rol speelt. Maar Wall Street gisteren echt juichend de dag uit en dan gebeurt er 's nachts dit.
Ik
weet niet of dat een toeval is. Nee. Dat ze het momenten kiezen of wat dan ook. Het lijkt me sterk, maar je slaat al snel aan het speculeren op de beurs.
Ja, we zijn hier in dit programma ook wel bekend met dat fenomeen van het speculeren, hoor. Joyce, waar wil jij het over hebben?
Ik wil het graag hebben over de zorgfraude. Gisteravond groot in een uitzending van Nieuwsuur aan de orde geweest. Werkelijk honderden miljoenen lekken weg. Openbaar ministerie en zorgverzekeraars die luiden de noodklok. Want ze kunnen eigenlijk het werk niet aan om dit op te lossen. En dit
kun je
probleem.
Nog even kort uitleggen wat die zorgaanbieders, zorgverleners dan doen?
Ja, wat Nieuwsuur liet zien is dat er tussen haakjes malafide zorgbureautjes zijn. En die zijn met name actief in de thuiszorg en rondom persoonlijk gebonden budgetten. En daarin zijn er heel erg gesloten systemen waarin dat de neef heeft een zorgbureau, die huurt de nicht in en opa en oma. En die, of er zijn zeg maar nepcliënten. Of opa en oma krijgen gewoon een veel zwaardere diagnose, waardoor ze veel grotere zorgbudgetten op kunnen maken. Ja, en dat gebeurt echt op enorm grote schaal. En daarvan zeggen zowel het Openbaar Ministerie als de zorgverzekeraars dat het om honderden miljoenen gaat.
En ze zeggen er dus ook bij, we weten dat het aan de hand is, maar we kunnen er eigenlijk vrij weinig aan doen.
De kraan staat open. Dat vond ik wel de meest schokkende zin in het programma, ja.
In dat programma was ook aandacht voor het feit dat er sinds een jaar of twee een actieprogramma is met waakhonden en nieuwe richtlijnen, strengere controles.
Ja.
Hoe serieus moeten we dat dan nemen?
Nou, ik heb daar geen zicht op, hè, maar wat ze zelf zeggen in de uitzending is dat ze het werk niet aankunnen. Dat het Openbaar Ministerie eigenlijk zijn hele dagen zou kunnen vullen met alleen maar dit onderwerp. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet, want ze hebben veel meer zaken die breder aandacht nodig hebben. Dus ik vind dit wel een enorm groot probleem. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk vergrijzing, hè, dus we hebben dit zorggeld keihard nodig voor onder andere innovatie, e-health, preventie. We kunnen dat geld echt veel beter besteden dan dat we er geen zicht op hebben en het weglekt naar malafide bedoelingen.
Dus wat is jouw suggestie?
Ik zou toch liever harder willen optreden in dit soort zaken. En
maar
dat we
capaciteit
het beter
hebben?
En dat is er dus niet. Dus dat vind ik wel vrij spijtig. En ik vind het ook vrij schadelijk voor iedereen die zich bezighoudt, net zoals ik, met zorgonderneming en innovatie. Omdat dat gewoon de sector enorm veel schade aandoet. Dus het is een sector die al enorm kampt met allerlei problemen. En waar we eigenlijk juist uit de slop willen komen en wat positieve nieuws willen.
Maar de kortste klap is dus strenger handhaven met meer mensen. Hoe moeilijk dat wellicht ook is.
Ja, precies. En dat krijgen ze dus op dit moment niet voor elkaar. En dat vond ik wel vrij schokkend.
Mark Vriend, ook hier in de studio.
Dank je.
Welkom. Wat is jouw nieuws?
Nou, mij viel op dat nadat Nike was gestopt met leveren aan Amazon, dat ze nu weer een volgende maatregel in het leven roepen. Dat nu bedrijven ook niet meer internationaal mogen versturen. En ik denk dat Nike daarmee zijn merk nog meer probeert te verdedigen, te beschermen voor malafide praktijken online.
Want hoe zit dat in elkaar? Je bent retailer, je hebt een contract met Nike, of Nike heeft een contract met jou, en vervolgens zou jij tot nu toe dan in ieder geval ook nog die producten mogen verschepen?
Ja, in Europa.
Wat is het probleem daarvan?
Nou ja, het probleem is dat bijvoorbeeld Nike die houdt heel erg van prijsrust, zodat iedereen netjes geld kan verdienen aan zijn handel. Er zijn bedrijven die zich voor een heel goedkope prijs producten verstuurt, waardoor er weinig marge overblijft. Nike probeert dat te verdedigen. Amazon was een van die partijen die daar dat graag deed. Door niet meer internationale bezorging toe te staan, proberen ze daarmee weer iets meer prijs dus waarschijnlijk te creëren.
Maar kan en mag Nike dat doen? Want die prijsstabiliteit of hoe de markt werkt, ja, dat is ook aan die bedrijven zelf natuurlijk.
In Europa niet. Europa heeft andere wet en regelgeving. In Amerika wel. Maar mogelijk dat ze weer een nieuwe regel verzinnen, waardoor ze in Europa er ook wel weer misschien onderuit kunnen.
Nou ben jij van de fietsvoordeelshop. Waarom vind jij dit interessant? Want dit raakt ook jullie bedrijf. Of jullie zitten natuurlijk ook om de tafel met merken, met fietsfabrikanten die hun merk willen beschermen.
Klopt. Nou ja, wij hebben er inderdaad ook mee te maken. En daarom dat het ons opviel. Grote merken als Gazelle, Batavus, Sparta proberen uiteraard ook hun merk te beschermen.
Je mag er niet mee stunten, met andere woorden.
Nee.
Terwijl je toch van de fietsvoordeelshop bent.
Je mag ermee doen en laten wat je wil. Alleen het is elke retailer moet uiteindelijk ook gewoon geld kunnen verdienen. En het gaat uiteindelijk om een goede prijs die je kan bieden. En te maken. En het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld dat de webshops die op de zolderkamertjes worden gerund, dat die wel een beetje verdwijnen. En gewoon echt de professionele bedrijven over blijven.
En jij bent een professioneel bedrijf, dat begrijp ik zonder meer. Maar jij wil natuurlijk ook wel kunnen zeggen, bij ons is die €100 goedkoper.
Nee, klopt. En dat is zeker. Dan weet je ook fietsvoordeel shop. Niks voordeel staat in ons naam. Alleen je wil uiteindelijk ook gewoon een goede service aan een klant kunnen leveren. En garantieverplichtingen na kunnen komen. En
hoe ga je ermee
onderhouden?
Om? Als ik jou vraag, waar sta jij in die discussie? Hè? Nike probeert nu dus de teugels aan te halen. Begrijpelijk vanuit Nike. Maar ja, jij ziet in je eigen branche ook dat natuurlijk een spanningsveld oplevert. Tussen en het voordeel kunnen bieden en tegelijkertijd recht doen aan het merk en de service. Waar sta je dan?
Ik sta er echt letterlijk middenin.
Ja, jammer. Maar dat geloof je toch helemaal niemand?
Of je kiest niet, dat kan ook.
Nee. Ik heb wel eens tegen de fabrikant gezegd van, weet je, maak het ons zo moeilijk mogelijk om die fiets te verkopen online en in de winkels.
Ja.
En dan ben ik het beste jongetje van de klas.
Maak het ons zo moeilijk mogelijk?
Ja, want dan maak je het mijn concurrentie ook zo moeilijk mogelijk. Ah, ja. Wij zijn het beste jongetje van de klas, waarmee de consument uiteindelijk voor ons kiest. Dus in dat optiek is het middenin. Natuurlijk zijn we ook niet gebaat bij hele strenge regels en eisen vanuit fabrikanten. Maar nogmaals, middenin.
Ja. Want John, Nike is een groot bedrijf. Snap jij hun positie?
Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Maar ik heb meer de vraag of meneer een beetje goedkoop Campagnolo-groepen verkoopt of wat dan ook. Daar ben ik meer geïnteresseerd in.
Arend-Jan is en een liefhebber van de fiets en hij heeft een oude Saab. Dat komt zo ongeveer één keer in de week hier naar voren.
Sorry Thomas, kon het niet laten.
Wij verkopen meer echt gewoon fietsen. We zitten niet echt op de parts, dus de onderdelen. Dus ja, goedkoop onderdelen stunten, dat doen wij niet. Voor de volledige prijs van een goede fiets ben je bij ons wel aan het juiste adres uiteraard.
Ik dacht, dit kan niet zo aflopen.
Nee, maar in Amerika zijn dit soort dingen echt wel heel spannend. Want het is ook oorlog tussen bijvoorbeeld Amazon en FedEx en UPC, de echte traditionele postbezorgers, et cetera. Ja, en hoe langer hoe meer van dit soort merken zich erin gaan mengen, ja, het wordt allemaal heel spannend. Ik vind, als beursliefhebber, als marktliefhebber, vind ik het allemaal prachtig. Maar ik ben heel vaak wel blij dat mijn geld er niet in zit.
Ik kan je al afvragen of de consument altijd gebaat is bij de zo laag mogelijke prijs.
Zegt dat hier de CEO van de fietsvoordeelshop, want het zit natuurlijk in jullie naam.
Ja, klopt. Maar wij staan ook meer. Wij zeggen ook dat wij voordelen bieden voor de consument. En een lage prijs is één van de voordelen. Maar snel kunnen leveren, als je fiets stuk gaat, naar huis kunnen laten repareren, bij ons langskomen in de winkels. Dat zijn ook allemaal voordelen.
Dat kan allemaal, hè?
Dat kan allemaal. Ja,
dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Dat zie je bij veel. Bijvoorbeeld bij Teco heb je het er ook met die Eerman over gehad. Wat is nou inderdaad de service die je uiteindelijk ook gaat leveren?
En, het is alleen moeilijk om dat over de bühne te brengen op een online omgeving. In een winkel kan je met de consument praten, kan je het uitleggen wat je allemaal doet. Online staat er rechtsboven in zo'n kruisje, je bent zo weggeklikt. En als de prijs iets hoger is dan bij je collega, dan ben je gezien.
Ik heb het dus al van veel dingen wel spijt. Ik dacht van, nou, dat is misschien beter om even ergens de volle prijs moeten betalen.
Ik wil nog even afsluiten bij jou. Ik weet niet of het iets is wat je graag doet, maar het is jouw eerste optreden in dit programma in 2020.
Oh, je wil een eindejaarsvoorspelling van me.
Ja, graag, want dat is de vorige keer in ieder geval, ik weet niet bij jou, maar bij heel veel mensen misgegaan.
Ik heb altijd een hele simpele, en die is nog nooit uitgekomen. Het hele langjarige gemiddelde van de AIX, want die wil je natuurlijk weten, is 7% per jaar. Dus waar gingen we? We gingen, meen ik, op 605 het jaar uit. Tel ik 7% bij op. Zeg 650.
Oké, heel voorzichtig, hè? De stijging vorig jaar was meer dan 100 punten, geloof ik.
Ja, dat was echt het beste beursjaar sinds 1996. Dus,
hij komt nooit uit bij jou. Mensen moeten hier toch blijven
luisteren. Dat is wel grappig. Het is het beursgemiddelde en die komt er uiteindelijk nooit op het bord. Dus dat is, dat geeft het wel aan met beleggen. Het is het ene jaar, is het jubelen zoals vorig jaar. Het wil ook nog wel eens heel raar gaan. 10 jaar geleden werd ik zelf gehalveerd in een jaar tijd. Dus zo kan het gaan.
Arend-Jan Kamp, fietsliefhebber en Saab-eigenaar. En ook trouwens beursanalist van IEX Media. Dankjewel. Dank voor je komst. En zo meteen praten we door over de opmars van elektrische fietsen onder andere.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Fietsvoordeelshop heeft een minderheidsbelang verkocht aan autodealer en importeur Lauwman Group. Iemand die weet wat er met dat geld gaat gebeuren, dat het mee opgehaald is. De CEO Mark Vriend is de gast. En dat geldt ook voor mijn zakenpartner van vandaag, Joyce Knappe, bedrijfsantropoloog en oprichter van ProParents. Die overname, dat minderheidsbelang dat Lauwman nu in handen heeft, dat moet ervoor zorgen, neem ik aan, dat er geld is voor investeringen. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je goed. Nee, met het geld zullen we meer winkels gaan openen op korte termijn. We zijn nog niet helemaal landelijk dekkend. We zijn nog niet actief in Den Haag, Rotterdam, Breda, Groningen.
Ja, dat zijn allemaal de plekken waar je dan binnenkort wel actief bent. Die heb je al op het oog, die locaties?
Dat zijn wel de locaties waar we naar aan het kijken zijn, ja. En op korte termijn open willen gaan.
Nou, maar als je die al zo noemt, dan moeten er al verregaande onderhandelingen zijn die ervoor zorgen dat je daar binnenkort wel zit.
Ja, het is altijd niet even makkelijk om dit land een fietsenzaak zomaar te openen. Wij willen wat grotere winkels hebben, boven de 1000 vierkante meter in die regio's. Vaak kom je dan terecht op perifere detailhandel. En de overheid staat niet altijd weer een fietsenzaak, wat onder detailhandel valt, toe op zo'n locatie. Dus ja, overal wordt gekeken, maar het is af en toe een uitdaging.
Je zegt, we zijn nog niet landelijk dekkend. Volgens mij is dat een beetje een eufemisme, want je hebt nu hoeveel winkels?
7.
7, ja, dat wordt ook heel lastig om dan heel Nederland ermee te bedienen. En hoeveel worden het er dan?
Tussen 15 en 20 binnen nu in 3 jaar ongeveer.
Ah, en zijn dat dan zaken die je overneemt van een andere eigenaar van een tweewielerzaak? Of zijn dat echt nieuwe zaken, nieuwe fietsenwinkels?
Hangt er vanaf. Op het moment dat we een goede overname kunnen doen, dan zullen we dat zeker niet nalaten. We hebben begin dit jaar in Uden hebben een overname gedaan, waar we heel blij mee zijn. Alleen er zijn niet echt winkels in Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld die wij geschikt genoeg vinden om over te nemen. Dus dan zullen echt nieuwe openingen worden. In ieder andere plekken zich voordoen waar we goede overnames kunnen doen, dan zullen we dat niet nalaten.
En waar willen jullie met name zitten? In winkelstraten? Dus moeten jullie het echt hebben van de inloop, zeg maar, bezoek? Of zitten jullie met name online? Dat je eigenlijk
meer aan de rand, gewoon de rand van de stad. Okay. Gratis kunnen parkeren, je moet kunnen proefrijden op een fiets. Weet je, wij zien dat heel veel mensen gewoon naar de winkel willen komen om de fiets te proberen. Ja. En een e-bike kost al snel meer dan €2000. Dus het liefst een beetje aan de rand van de stad. Gratis parkeren, een beetje rustig op de weg, zodat een klant gewoon rustig zijn proefrondje kan fietsen. Met andere woorden, perifere detailhandel is daar weer uitermate geschikt voor.
Ja.
Alleen ja, dat staan de overheden niet altijd toe.
Ik heb geprobeerd om een duidelijk beeld te krijgen van, zijn er nou meer of minder fietsenwinkels dan een paar jaar terug? En er circuleren verschillende onderzoeken die aangeven of het goed of slecht gaat met de branche. Hier in dit programma is de teneur vaak, ja, malaise in de winkelstraat en er gaan meer winkels dicht dan erbij komen. En online is toch een serieuze poot. Hoe denk jij dat zich ontwikkelt? Want op het eerste gezicht zou ik zeggen, je gaat met het openen van die winkels tegen de stroom in.
Klopt, maar het is ook meer hoe je typeert. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat er meer fietsenwinkels zijn bijgekomen. Alleen heb je dan over een winkel waar je een fiets kan laten repareren. Is dat ook een fietsenwinkel?
Mm-hmm.
Of heb je het ook echt over een winkel met 400-500 vierkante meter showroomruimte, waar heel veel fietsen worden verkocht?
En daar zou jij even de grens leggen voor jezelf.
Inderdaad. Dus ik heb het idee dat echt een aantal fietsenwinkels die echt heel veel op de verkoop gericht zijn, dat daalt wel. Maar winkels die heel veel gericht zijn op het onderhouden van die elektrische fiets, want een elektrische fiets heeft onderhoud nodig, dat stijgt wel.
Maar dat verkoop is toch ook wat jullie dan voornamelijk doen? Dus jij gaat dan wel degelijk tegen die trend in?
Klopt. Maar
en waarom doe je dat dan?
Nou ja, wij zien gewoon dat we, zodra we ergens een winkel openen in een gebied, dat wij gewoon een goede omzet kunnen realiseren. Dat wij klanten naar onze winkels kunnen trekken. En klanten willen ook keuzes hebben. En in wat kleinere winkels heb je vaak wat minder keus. Bij ons wat grotere winkels met meer merken, waardoor een klant ook meer keuze heeft.
Niet zo gek lang geleden kwam naar buiten dat Lauwman nu een minderheidsbelang heeft in de fietsvoordeelshop. Was dat iets waar je lang over na moest denken, of was die deal zo rond? Hoe ging dat? Als familiebedrijf is dat denk ik iets waar je toch niet één nachtje over slaapt, maar misschien wat meer tijd voor nodig hebt.
Nou, ik denk dat het een jaar terug was ongeveer dat wij benaderd werden door de familie Lauwman. We hebben een aantal gesprekken gevoerd met John Heller, de CEO van de Lauwman groep. En eigenlijk waren we er al vrij snel uit. Het voelde goed. Het is een hele fijne club om mee samen te werken. Er zit heel veel kennis.
Heel veel geld.
Ook.
Ja,
dat is niet een onbelangrijk ding. Maar naast geld spelen ook andere dingen een rol. De mobiliteit in Nederland verandert, waar zij ook zeker een rol in proberen te spelen. Ze hebben onlangs ook in een minderheidsbelang genomen de mobiliteitskaartenfabriek in Amersfoort.
Ja, ze hebben ook wel gezegd dat ze hun ogen open houden met meerdere opties voor minderheidsbelangen. Er is ook wat betreft die fietsenbranche geen exclusiviteit afgesproken, of wel? Kunnen ze ook in vergelijkbare bedrijven als fietsvoordeelshop.nl blijven investeren?
Moeilijk. Laten we daarop houden.
Nou, gezien het gezicht dat je erbij trekt, wil ik er toch wel iets meer over weten dan.
Nee, weet je, is uiteindelijk iedereen redelijk vrij om te laten wat je doet met je geld. Alleen uiteraard hebben we wel afspraken gemaakt over wat ze mogen doen, of ze ons mogen concurreren of niet. Maar gezien de relatie is daar totaal geen sprake van.
Ik vraag het omdat die hele branche, je gaf het zelf ook al aan, in beweging is. PON, grootste fietsenbedrijf van Nederland, heeft de elektrisch fietsentransportfietsenmerk Urban Aero overgenomen. Gaat via een dochterbedrijf Lease Bike zakelijke fietsen aanbieden. Is dat ook dan een bedrijf waar je mee in gesprek geweest bent?
Nou ja, kijk, in principe ben ik altijd...
Ik ben heel benieuwd naar dit antwoord.
Ik praat met iedereen, zeg je gewoon. Standaard antwoord.
Ik heb altijd contact met Pon, want Pon is eigenaar van Gezella.
Ja, precies. Ja. Maar niet Pon is eigenaar van Unio. Als je dan toch al goede relaties hebt.
Wij hebben hele goede relaties met Pon. En wat ik altijd met Pon bespreek, hoeft niet altijd op straat te liggen.
Maar die relatie had nog wat dieper kunnen gaan.
Misschien niet. Hangt van de marktomstandigheden af. Ja. Wij hebben nu nadrukkelijk gekozen voor de Lauwman-groep. Wat een hele fijne partij is om mee samen te werken. Ja.
Waar komt denk je die belangstelling van die grote automotive bedrijven vandaan? Hè? We weten natuurlijk, denk ik, als we de krant een beetje lezen... dat de verkoop van elektrische fietsen door het dak gaat... en dat die trend alleen maar sterker zal worden. Is dat het?
Nou ja, de mobiliteitsvraagstuk in Nederland gaat veranderen... We hebben CO2-problemen in het land, vitaliteitsproblemen in het land. En de fiets is daar een hele goede oplossing voor. En bedrijven als Pon en Lauwman en ook Leaseplan... die positioneren zich als mobiliteitsaanbieder. En heel veel mobiliteit in Nederland gaat op het gebied van een fiets. Dus op het moment dat je geen fiets aanbiedt binnen je portfolio... dan ben je eigenlijk geen mobiliteitsaanbieder.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, als je het hebt over fietsen... want jullie verkopen fietsen, dus dan word je eigenaar... maar kan je ook een fiets leasen? Dus in de discussie van bezit en gebruik, hoe verhouden jullie daarin?
Nee, momenteel verliezen wij nog niet echt heel veel fietsen.
Okay.
Wij gaan wel toevallig in april dat jaar... leveren wij tussen de 500 en 600 e-bikes aan Vierstroom. Dat is een thuiszorginstelling uit Gouda. Zij gaan alle medewerkers voorzien van een fiets. Ze hebben een test gedaan waaruit bleek dat de productiviteit van de medewerker ging omhoog. De medewerkers tevredenheid ging omhoog. En het ziekteverzuim daalde. Dus met andere woorden, het was gewoon een winstgevende case voor hen. Maar wij spelen wel op die ontwikkeling in. Vanaf 1 januari komt een nieuwe fietsleaseregeling actief.
Dat is heel actueel, maar als je het hebt over het mobiliteitsvraagstuk... en problemen die je noemt, gezondheid, CO2-uitstoot, noem het allemaal maar... dat is niet van gisteren. Dus die automotive bedrijven hadden ook 5 jaar geleden kunnen zeggen... we stappen erin. Ze doen het allemaal nu.
Mm-hmm. Ja, klopt. Maar
waarom is dat dan? Wat is het moment?
Ja, het moment is mede, denk ik ook, doordat die fietsleaseregeling wordt aangeboden tegenwoordig. Het zeswielenconcept komt er straks gewoon... Als jij €700 mobiliteitsbudget krijgt... Kan je voor €600 een auto leasen... en voor €100 een fiets leasen bij spreken. Maar het speelt ook bij andere bedrijven. Want op de Zuidas speelt parkeren een rol. Nou ja, als je mensen op een fiets naar je werk weet te krijgen... heb je weer geen parkeerplaats nodig. Wat er snel volgens mij €25.000 per jaar kost. Fiets niet. Dus ja, het raakt op heel veel vlakken. Kan je een fiets als oplossing inzetten.
Naar de actualiteit van vandaag, of moet ik zeggen eergisteren inmiddels... die nieuwe regeling vanaf 1 januari, de nieuwe fiets van de zaakregeling. Daardoor kunnen werknemers voor een habbekrat per maand een elektrische fiets leasen. Ik heb toevallig vorige week een gesprek gehad met Peter Niesink, de directeur van de BOVAG. Die heeft eerder gezegd namens zijn organisatie 150.000 e-bikes erbij. Dat moet kunnen. Ik vroeg hem daarnaar en zei hij, nou, dat is ook een kwestie van een beetje hopen. Maar hij denkt wel dat er een enorme vlucht aan zit te komen van die e-bikes. Onder andere door die regeling. Waar kom jij op uit als je een voorspelling moet doen?
Nou, ik denk dat als we volgend jaar 20.000 tot 30.000 stuks met z'n allen meer weten verkopen... als afgelopen jaar dat we een heel eind komen... Op termijn.
Dat is wel een groot gat. Tussen
ja, maar op termijn komen ze zeker. Maar wij praten ook met grote bedrijven. Ze zijn allemaal nog een beetje onzeker. Hoe zit de fiscale wet en regelgeving nou in elkaar? Wat heeft er nou voor impact? Dus voordat het geland is bij HR en door de ondernemingsraden... ben je ook weer een half jaar verder.
En je kilometervergoeding.
Je kilometervergoeding vervalt.
Ja, want je leest hem en dan is het niet meer van jou... en dan heb je dus ook geen recht op een...
Nou ja, op het moment dat je fietst, dan krijg je geen kilometervergoeding. Maar op het moment dat je de auto zou pakken, dan weer wel. Alleen dat moet wel weer geregistreerd en gedocumenteerd worden. Dus er zitten nog wat haken en ogen aan, maar die worden allemaal glad gestreken. De overheid gaat ook echt nog wel, denk ik, iets meer een portemonnee voor trekken. Want het is gewoon een goede oplossing voor de problemen die we hebben in dit land. Maar 150.000 stuks volgend jaar vind ik iets te ambitieus, ja.
Maar even een praktisch punt. Niet iedereen werkt op of woont op fiets. Afstand van zijn werk, toch? Waarom gaat die auto helemaal verdwijnen als een werkgever betaalt?
Nee, de auto zal niet helemaal verdwijnen, maar ik had ergens ooit eens een studie gelezen dat 50% van de medewerkers of 50% van de werknemers woont binnen een straal van 7 kilometer van zijn werk.
Oké.
Nou ja, als 50% op de fiets gaat, wat volgens mij nu in een ander artikel las 7-10% is,
ja.
Dan zullen een hoop mensen de auto iets vaker laten staan. Ja.
Maar er zit ook een aanname in dat iedereen maar in dat gebouw blijft... daar zijn werk gaat doen en ook de hele dag het gebouw niet meer verlaat. Terwijl we tegelijkertijd ook flexibilisering van de arbeidsmarkt hebben. Dus mensen werken veel meer tijd en plaats onafhankelijk. Hè, dus niet meer alleen maar in dat gebouw. Richt je dan op specifieke soort werkgevers waar dit speelt?
Nee, we richten ons wel daarin vrij breed. We komen ook met een daily bike. Dus dat je bijvoorbeeld bij een bedrijf 10 e-bikes... tracks in kan zetten, wat je met een app kan reserveren. Ja. Om vervolgens van A naar B te verplaatsen. Wellicht ons ook op de leasemarkt. Leaseplannen bijvoorbeeld. Of Alphabet. Of Alcredis van Lauwman. Uiteraard.
Even noemen hoor.
Ja, even noemen. Ja. Dus wellicht ons op verschillende marktsegmenten daarin.
Okay.
Je noemt net nog wel wat er allemaal voor mensen aan onduidelijkheid bestaat op dit moment. Er zijn ook veel mensen die juist de overheid prijzen over deze regeling, want hij is relatief eenvoudig. Mensen weten snel waar ze aan toe zijn. Dat is een beetje de teneur van die wet. Nou, hij kan zo in gang getreden zijn, want zo moeilijk is het niet. Maar jij denkt toch, het kan nog makkelijker. HR-afdelingen die worstelen hier nog mee.
Nou ja, het is ook dat het moet landen bij een bedrijf. Het is niet zo van, hey, we hebben nu een wet en regelgeving bedacht. Op 1 januari dat iedereen die fiets maar aanschaft. Ik denk wel grotere bedrijven dat het iets sneller zal gaan. Maar grote corporates. Voor ZZP's is wel heel interessant. Maar het heeft gewoon even tijd nodig om te landen en om in het DNA van HR terecht te komen.
Dit is wel, denk ik, voor jullie als bedrijf geweldig. Ik zou bijna zeggen, daar zit een stevige lobby achter. Jullie zijn naar Den Haag gegaan, hebben nog een keer dat mobiliteitsvraagstuk.
Dat is het werk van de BOVAG en van de rijvereniging. Ja. Die doen dat zeker. Daar zijn we ook gewoon netjes lid van. Alleen, ja, wij zelf kunnen niet echt gaan lobbyen in Den Haag, maar wij zijn zeker blij met de regeling.
En is er uitgekomen, stel je had die wet zelf mogen maken, die regeling zelf mogen invullen, wat jij zou wensen? Of kan het nog
in Duitsland en in België is er ook al een vergelijkende wet en regelgeving. Alleen die gaan er gewoon nog iets verder. En dat heeft ook mee te maken, die gaan nog iets verder voor de werkgever. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld 140% die fiets in één keer mag afschrijven. Dus dan kost het de werkgever ook minder om een fiets te faciliteren. Dus ik zou liever nog iets meer kijken naar onze buurlanden dan naar onze wet en regelgeving. Maar je weet, op termijn.
Ik kijk altijd even naar de klok. Dat betekent, we gaan nu 3 dilemma's op je afvuren. Je moet kiezen, achteraf kun je nuanceren. Doe mij maar een blitse speedpedelec of ik heb liever een Cipollini RB1000. Dat is ongeveer de duurste racefiets van de wereld.
Speedpedelec.
Online heeft de toekomst of fietsen, dat blijft een offline product.
Beide.
Ja, dit hadden we dus eigenlijk afgesproken. Dat kan dus niet. Je kan niet altijd in het midden blijven
kiezen.
Zitten.
Online heeft de toekomst in combinatie met offline.
Ach, hij doet het nog steeds. Over een paar jaar is er een florerende markt voor tweedehands e-bikes. Of e-bikes krijg je tweedehands niet makkelijk verkocht. Antwoord op die vraag hoor je zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is Mark Vriend, CEO van fietsvoordeelshop.nl. En met nog 1 dilemma voor de boeg. Namelijk, over een paar jaar dan is er een florerende markt voor tweedehands e-bikes. Of e-bikes, die krijg je tweedehands niet verkocht.
E-bikes kan je zeker tweedehands verkocht krijgen. Dus ik ga voor het laatste.
En toch is het een beetje de teneur. Hè? Als je kijkt naar wat mensen ervan denken. Ja, tweedehands e-bikes, ik weet het niet. Die accu die gaat ook al maar een paar jaar mee. Dus dat is lastig. Snap je die bezwaren?
Zeker, maar je hebt het ook bij iPhones tegenwoordig. Als je hem gewoon goed refurbished, waarom zou je hem niet opnieuw kunnen inzetten? En ik denk ook in de wereld waar we tegenwoordig in leven van duurzaamheid. Laten we de producten die we hebben, die rijden gewoon weer verbeteren, opknappen en weer op de weg zetten.
Ja, maar goed, de duurzaamheid en die accu, is dat eigenlijk wel een goede combinatie? Want na een paar jaar dan doet hij het niet meer en moet ik ook gemaakt worden. Is een elektrische fiets duurzaam?
Het is zeker duurzaam, want het raakt meer vlakken dan alleen maar CO2. Het raakt ook vitaliteit, het raakt gezondheid van mensen. Dat is eigenlijk hetzelfde.
Snap ik, maar als je naar elektrische auto's kijkt, daarvan werd tot voor kort ook gedacht, nou, dat is fantastisch, een oplossing voor bijna alles. En de aandacht verschuift steeds meer naar, oké, die accu, die zit erin. Daar moeten we op een gegeven moment iets mee, die moet gemaakt worden. Dat heeft ook impact op het milieu bijvoorbeeld. Geldt dat ook voor elektrische fietsen?
Klopt, en die accu is ook zeker een ding. Maar je moet ergens beginnen om het duurzamer te maken. En de ontwikkelingen gaan snel. De innovaties op accugebied gaan ook snel. Waar je voorheen maar 20 kilometer op een accu kon fietsen, kan je tegenwoordig al 100 kilometer op een accu fietsen. Dus ik verwacht daar ook zeker nog wel nieuwe ontwikkelingen, waardoor het gewoon duurzamer wordt en zeker blijft.
Okay. Hier ben je volgens mij vrij snel uit. Wat je moeilijker vond in die dilemma's was offline, online. Waarom?
Nou ja, de oriëntatiefase van de consument is gewoon online. Iedereen zit op zijn tablet, smartphone of achter de computer op internet naar producten te kijken. Alleen, mensen willen uiteindelijk ook gewoon het product zien, voelen, beleven. Coolblue opent voor niks winkels. Dus ja, het blijft een ultieme combinatie van online en offline gezamenlijk.
Dus het blijft inderdaad hand in hand gaan. Omnichannel, ja. Heb ik bijgeleerd. Ja, omnichannel, ja. Zeker weten. Maar ik las een interview met jou een tijdje terug, alweer 2018. Toen hadden jullie een prijs gewonnen, meen ik, voor beste tweewielerzaak in verschillende provincies. Mm-hmm. Als ik correct ben. Ik zei, ja, we hebben ook, doordat wij zo online aanwezig zijn, een beetje het imago van een dozenschuiver.
Klopt.
Deze prijs is meer dan welkom. Zit het je in dat opzicht ook wel eens in de weg?
Ja, klopt. En dat zegt ook in ons naam Fiets Voordeel Shop, waar we het net over hadden. Prijzen stunten en dozen schuiven. Maar wij zijn juist veel meer dan dat. Wij openen winkels, grote winkels, waar consumenten kunnen komen kijken om een fiets te proberen. Waar ze een fiets voor onderhoud kunnen brengen. Wij bezorgen alle fietsen in Nederland zelf. Op maat thuis afgesteld. Dus ja, het zit ons wel eens in de weg, maar we doen echt iets anders.
Dan toch nog eventjes naar die naam, want dat komt nu al een paar keer terug. Volgens mij in het begin van het bedrijf, het is een familiebedrijf, klopt. Was het gewoon je achternaam, Vriend.
Klopt. In 1972 waren we begonnen als Vriend Tweebus.
Had toch prachtig zo door kunnen blijven gaan. Want ik begrijp, het imago zit je in de weg. Je bent niet per definitie een prijsstunter. Waarom heb je hier ooit voor gekozen? Nou ja, wie heeft het op zich geweten?
Dat is mijn broer. Nee, ik denk 8-9 jaar terug besloot mijn vader en mijn broer om een online webshop te beginnen. Toen waren ze een fysieke winkel scheiden van een online winkel. Om dus een prijsstunter online te gaan zijn. En dat weer geen effect hebben op je offline winkel die we hebben neergewaard. Maar uiteindelijk besloten wij om het in elkaar over te laten gaan. Ja, toen hadden we eraan Fiets Voordeel Shop en toen zijn we daarmee verder gegaan. Dus zodoende is het nog steeds Fiets Voordeel Shop. Maar wij spreken ook meer over de voordelen van Fiets Voordeel Shop.
Nee, dat is nu voor de uitzending. Ik begrijp dat die boodschap belangrijk is. Maar als je dat steeds moet uitleggen, dan is de vraag of die naam wel passend is.
Nou ja, ik vind de voordelen van Fiets Voordeel Shop vind ik gewoon een prima uitleg daarvan. Wat ik net al zei, je kan naar onze winkels toe komen. We kunnen snel leveren. We hebben
dat
voorraad.
Begrijp ik. Maar ik haalde net aan wat je ook altijd moet uitleggen. Hè? Dozen schuiven, het prijsstunten. Dat allemaal niet per definitie aan de orde. Als mensen zo naar je kijken, laat ik het zo zeggen. Hè? Ik heb natuurlijk jullie site bekeken. En ik ben wat fanatieker in de bedrijfsgeschiedenis terecht komen. Ik ben een fietsliefhebber, dus ik wil graag een goede fiets en ik wil er veel geld aan uitgeven. Op alle mogelijke manieren, een racefiets, stadsfiets, ik heb het allemaal. En ik dacht, ja, Fiets Voordeel Shop, ik ben heel blij dat je er bent, want mijn idee was heel anders bij jullie winkel.
Klopt, maar dat is bij onze online winkel, wat een verlengstuk is van onze offline winkel. Maar ga jij die fiets puur alleen online bestellen of zou je hem ook in de winkel komen bekijken? Ja,
maar als je zegt het is het verlengde van onze fysieke winkel, die online omgeving, dan sluiten die delen dus kennelijk niet goed op elkaar aan.
Ja, die sluiten wel goed op elkaar aan, want vervolgens proberen we de klant naar onze winkel toe te trekken. En als zodra hij bij ons in de winkel binnenstapt, dan zijn al die vooroordelen zijn weer teniet gedaan. Dus ja.
Nee, maar wacht eens heel even. Online moet toch een visitekaartje zijn van je fysieke
dat
winkel.
Is het ook zeker.
En niet iets anders. Want als jij je fysieke winkel nodig hebt om je vooroordelen weg te laten werken, dan ben je volgens mij niet goed bezig.
Nee, het is wat ik net zei. Het is online proberen zo goed mogelijk te vertellen waarvoor we staan. Alleen het is een stukje moeilijker als je één op één een gesprek hebt met een consument. Dus online proberen we onze consument naar de winkel te trekken. En onze verkopers kunnen het in de winkel echt wel goed afronden.
Maar ik hoor niet dat een rebranding of een naamswijziging in de nieuwe strategie zit.
Nee, ik probeer het eruit te halen. Maar.
Het is heel aardig van je, maar ik hoor niet dat hij zegt, ja, dat gaan we doen.
Nee, maar snap je wel mijn vraag?
Ik snap de vraag zeker. En ik had precies dezelfde vraag. Omdat, weet je wel, ik fiets ook. Ik moet fietsen kopen voor mijn gezin. Dus ik snap die overwegingen wel als eindgebruiker.
We hebben er ook wel zeker over nagedacht om een andere naam te kiezen. Alleen op een gegeven moment zijn we weg in geslagen. En die weg is goed. En momenteel is het niet aan de orde.
Ja, het is ook niet met je nieuwe investeerder dat de nieuwe strategie weer onder de loep wordt genomen.
De strategie die er ligt en lag, die is niet heel veel veranderd.
Okay.
Het enige is dat we het gewoon nu versneld kunnen uitrollen. En fietsenwinkel openen zoals dat wij dat doen, kost veel geld.
Ja.
Er staan heel veel fietsen in die winkel. Mooie winkels, grote winkels. Een stukje voorraad hanteren, omdat je omloopsnelheid, daar heb je ook mee te maken. Dus het geld zorgt er meer voor dat we iets sneller winkels kunnen openen dan dat de strategie direct verandert.
Maar goed, als jij hier geen pijn van hebt van de naam en het hindert je niet, dan is het ook geen onderdeel van je nieuwe strategie. Dan hoef je er niks mee, toch?
Momenteel niet, nee.
Nee. Nou,
wie gaat er eigenlijk over hoe de zaken er nu voor staan en in de toekomst? Sta ik hier naast een alleenheerser?
Nee, je staat niet namens een alleenheerser.
Je bent
gewoon
wel de enige met beslissingsbevoegdheid als CEO.
Nee, je hebt twee broers, toch?
Ik heb twee broers, zeker. Alles gaat in goed overleg. En zeker nou tegenwoordig met Lauwman aan boord. Die betrekken we daar ook gewoon netjes bij. We kunnen het goed vinden met elkaar. Tuurlijk zijn we wel eens oneens.
Gaan die broers ook nog ergens over? Of puntje bepaaltje, bepaal jij wat er gebeurt?
We hebben tot momenteel niet voor zo'n padstelling gestaan.
Je moet natuurlijk altijd in je statuten of met je regels moet je natuurlijk uitgaan van wat er kan gebeuren en hoe je er dan mee omgaat.
Maar in die end bepaalt het meerderheid van de aandelen bepaalt uiteindelijk. Maar wat ik zeg, het is nog nooit voorgekomen dat wij oneenigheid hebben op dat gebied. We doen het gezamenlijk en op het moment dat mijn broers een idee van mij niet zouden steunen, dan moet ik mezelf ook afvragen of het idee wel heel erg goed is.
En wat was het laatste echt goede idee van je broers dat het doorgekomen is?
Nou, we zijn bezig om ons servicenetwerk gewoon te gaan uitbreiden. En een van mijn broers had het idee om lokale servicepunten te gaan openen. Dus daar zijn we nu mee bezig.
Een soort ANWB voor de fiets, zeg maar. Of wat bedoel je daarmee?
Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld een winkel in Amersfoort. En wat je dan kan denken is dat we een hele klein winkeltje, waar ik net over had, wat volgens mij groeit. Dat we een hele kleine hub openen in Hilversum bijvoorbeeld. Waar je terecht kan voor je onderhoud, voor je reparatie van je fiets. Dan kan een klant vanuit Hilversum gewoon in Amersfoort die fiets kopen. Maar vervolgens terecht voor zijn service en garantie in Hilversum.
Okay.
Dat klinkt wel goed, maar er moeten er ook mensen zijn die dat servicepunt kunnen bemannen.
Klopt, daar ligt wel een uitdaging. De fietsenmaker is niet het meest sexy beroep momenteel. ROC's hebben vrij lastig om nieuwe monteurs te vinden om op te leiden. Daar spelen wij ook mee, daar worstelen wij ook mee.
Ja, en denk ik, net zoals veel zaken, ook al langer dan vandaag en ook langer dan gisteren. Dus wat kun je daaraan doen om dat te kantelen?
Nee, wij hebben nauwe samenwerking met bijvoorbeeld ROC in Heergewaard. Er zit een opleiding. We voeren gesprekken met Innovam, wat ook een opleiding is gestart voor fietsenmakers. Je hebt een aantal uitzendbureaus in de fietsen waar we gewoon nauwe samenwerking mee hebben. Dus ja, die samenwerking proberen we warm te houden.
Maar dan nog piept en kraakt het?
Maar nog piept en kraakt het, ja.
Heb je er veel nodig op dit moment?
Wij kunnen er wel een x-aantal gebruiken, ja. Dus op het moment dat er een goede fietsenmaker luistert, dan mogen ze solliciteren. Ja.
Wat is x-aantal? Want de vacatures, je kunt er nu inderdaad de eter in slingeren. Hoeveel mensen heb je nodig?
Nou ja, momenteel tussen 5 en 10 fietsenmakers zouden er wel welkom zijn.
En vragen de werkgevers waar jullie zo'n leasecontract hebben, of in één keer voor al de medewerkers fietsen leveren, vragen die niet ook een servicecontract voor het onderhoud?
Dat je op het moment dat het lease is, dan zit het er al bij in.
Ja, precies.
Wij faciliteren ook fietsplannen voor grote bedrijven. Wat we dan vaak afspreken is dat wij hebben ook mobiele servicebussen rijden in heel Nederland.
Ja.
Dus een consument hoeft niet altijd naar ons toe te komen. Wij kunnen ook bij de consument thuis komen. Maar die bus kan ook bijvoorbeeld bij een werkgever op kantoor komen.
Oh, okay.
Waardoor we die fietsen gewoon weer prima kunnen onderhouden.
En die factures heb je nu bij die mobiele servicepunten?
Ja, ja, okay. Onder andere maar ook bij winkels. Ik zeg, we hebben 1 januari een winkel overgenomen in Uden. Daar zoeken we ook weer goede fietsenmakers. Jammer genoeg ging er een collega bij ons weg uit Utrecht. Er moet ook weer een nieuwe fietsenmaker komen. We hebben niet heel veel personeelsloop, maar af en toe hier en daar een fietsenmaker erbij zou niet verkeerd zijn.
Ben je eigenlijk zelf een liefhebber? Arend-Jan Kamp was hier net. Die begon heel stoer te vertellen over de onderdelen van zijn racefiets. In het dilemma dat we hier voorlegden kwam de Cipollini naar voren in de dure racefiets. Dan kies jij zonder blikken of blozen voor de speedpedal. Ben je wel echt een fietsliefhebber?
Ik ben een liefhebber om te ondernemen. En ik ben opgegroeid in een fietsfamilie. Mijn opa is in 1972 begonnen met deze fietsenzaak. Nou, we zijn dus bijna alweer 50 jaar verder en we zitten nog steeds in een fietsen.
Maar als je opa was begonnen met stofzuigers, had je nu stofzuigers verkocht?
Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar uiteindelijk is het fietsen. Dus daar gaan we ook lekker mee verder.
Ja, nee, als dat niet zo is, dan moet je het nu nog even zeggen.
Nee, ik blijf zeker de aankomende jaren, tientallen jaren in de fietsen zitten.
Ik heb nog één vraag voor je, dat is de vaste vraag aan de eerste gast iedere dag. Namelijk, wat voor jou tot nu toe in ieder geval de belangrijkste beslissing was uit je carrière? Dat mag iets zakelijk zijn, of iets uit je ondernemerschap of privé. Wat was een belangrijk moment?
Nou, ik deed in het begin de opleiding accountancy in mijn studiejaren. En ik werkte hier in de buurt op de Zuidas bij Ernst & Young. Alleen ik besloot om met mijn vader te gaan werken in een fietsenzaak. Op dat moment 3 man personeel en kleine winkel in Heergewaard. Ik ging van een accountantsbaan naar het familiebedrijf toe. Dat heeft wel gemaakt dat de persoon wie ik nu ben en waar we nu staan.
Heeft je vader daar nog zijn best voor moeten doen? Zoon?
Nee, zeker niet. Mijn vader en moeder zeiden eerst, rondhaal je studie af. Want ik wou gisteren accountant worden. Ga nou daarmee bezig. En dan kom je er ook wel. Dus ik was meer dezelfde die zei van, nou weet je, ik wil wel bij het familiebedrijf komen werken.
Neem ik aan, wel altijd voor ogen gehad dat het meer moest worden dan die zaak met die 3 personeelsleden?
Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk dacht ik, we gaan de grootste online fietsenzaak bouwen. En natuurlijk is de strategie in de tussentijd veranderd. Eerst hadden we 1 winkel. Eerst dachten we gaan alleen in Amersfoort een winkel openen. En nu hebben we het al over landelijk dekkend worden. Nou ja, dus natuurlijk verander je strategie af en toe. Die is zeker anders dan dat we net begonnen.
Dank en succes de komende jaren. Mark Vriend, de CEO van Fiets Voordeel Shop. Dat is van die voordelen van de shop. Fiets Voordeel Shop. Tot de volgende keer.
Dankjewel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Fund. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Startups met een goed idee en boordevol ambitie presenteren zich iedere week in BNR Zaken doen. Vandaag in de studio Robin Karels van Distillery en Cees Heneman van Chefs for Care. En ook aangeschoven is Peter van Meersbergen van Investor Match. Je gaat de startups beoordelen en daar waar nodig van advies voorzien. Mijn zakenpartner is Joyce Knappe, bedrijfsantropoloog en oprichter van ProParents. Welkom. Jullie merken het, ik ga altijd heel snel praten dit kwartier, want er moet heel veel gebeuren. Dat wil zeggen, we beginnen nu met jouw 60 seconden, Robin.
Ja, Distillery Amsterdam. We zijn de eerste Nederlandse craft distilleerderij die volledig CO2-neutraal opereert. Wij maken een biologische gin, vodka en jenever onder ons eigen merk. En daarnaast maken wij ook private labels voor derden. Wat ons zo bijzonder maakt, is dat wij alles vanaf het graan produceren. Dat heet van korrel tot borrel en dat wordt eigenlijk niet meer gedaan in Nederland. Daarmee win je gewoon heel erg veel op kwaliteit. Wat ons verder bijzonder maakt, is dat wij volledig biologisch zijn. Wij sourcen ons graan allemaal lokaal. Onze afvalstromen komen terecht bij een veeboer. Wij zijn CO2-neutraal omdat we een boom laten planten voor elke liter alcohol die we produceren. En daarmee zijn wij een merk voor future-proof mensen. En dat is heel erg belangrijk.
Nou, ik wilde zeggen, er past best veel in die 60 seconden, maar je hebt ze niet eens allemaal nodig. Ja. Peter, dat wil zeggen dat we iets eerder naar jou kunnen. Wat vond je van de pitch?
Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben nog nooit bij de Gal en Gal gekomen met de vraag van, hebben jullie ook een CO2-neutraal gin tonicje? Is daar een vraag voor?
Ja, het is steeds belangrijker om met het oog op de toekomst om CO2-neutraal te produceren.
De klant vraagt er gewoon, doe maar de lekkerste.
Dat zijn we gelukkig ook. We hebben een hele mooie gin, een hele mooie vodka, een hele mooie jenever. Onze gin bijvoorbeeld is gemaakt met allerlei biologische grondstoffen. Die allemaal bloemetjes die je in Amsterdam kan vinden.
En dat verbetert de kwaliteit dusdanig?
Nou ja, kijk, het ding met biologisch produceren binnen de alcoholbranche is dat je, als je alcohol maakt, dan concentreer je. En er zijn heel veel. Dus op het moment dat je aan het concentreren bent, dan neem je ook de bestrijdingsmiddelen mee in je concentratie. En dat is des te erg in het produceren van alcohol.
Wacht heel even. In mijn sterke drank zit ook een klein aandeel bestrijdingsmiddel.
Nou, als het niet biologisch geproduceerd is, wel.
Ja.
Nou, dat wist ik eigenlijk niet.
Nee, ik ook.
Had ik nooit zo over nagedacht. Peter, jij klinkt in ieder geval niet alsof je van plan bent om daar vanaf morgen wel over na te denken.
Ik had er gewoon nog nooit over nagedacht. En dan ben je altijd benieuwd, zijn er dan klanten voor? Maar goed, je levert. Waarom lever je ook white label? Want eigenlijk wil je jouw een merk neerzetten dat CO2-neutraal is.
Zeker. En dat is ook zeker dat is het grote plan. Hè?
Dan heb je de lekkerste gin, die hou je voor jezelf. Want je gaat die niet white label aan iemand anders leveren, want dan heeft die andere de lekkerste gin.
Ja, dat grootste voordeel dat wij. Wij produceren alles vanaf het graan voor ons eigen merk. Voor derden, de private labels maken wij. Kopen we wel alcohol in. Mm-hmm. Daarmee scheiden we het kaf van het koren. Door het beste voor onszelf te houden, zeker. Ja,
het beste voor jezelf. Oké, heel goed. En dan, waar verdien je nu het meeste geld aan? Aan die white labels of aan je eigen product?
Wij zijn in juni zijn wij opengegaan vorig jaar. We zijn net begonnen. We hebben gelukkig zo'n 40, 50 private labels waar we mee bezig zijn. Receptontwikkeling en dat soort dingen. Ontzettend breed. Er is heel veel vraag naar alles wat wij maken. We zijn ondertussen langzaam ook de capaciteit aan het vullen met ons eigen merk. Ja.
Ik ben wel echt heel erg gecharmeerd van dit idee. Al ben ik geen gin of vodka drinker. Maar ik mag wel graag wijn of een speciaal biertje drinken. Als ik dan zie dat het biologisch is, pak ik dat eerder uit de schap dan iets anders. Dus ik ben het heel erg met je eens dat dat echt wel een drijver is voor de eindconsument. En ook al hou ik niet van dit type drank, maar is dat zeker, zou ik daar zeker voor kiezen.
Dus ik kan me voorstellen. Dus. Het assortiment moet toch nog breder. Ja, om Joyce te overtuigen.
Daar zijn we zeker mee bezig. We zijn op dit moment een rum aan het maken. Gefermenteerd op Amsterdamse bodem. Dat is ook iets wat niet gebeurt. Hè. Rum komt vaak uit meer exotische landen. Het werd zelfs gezegd dat het niet gedaan kon worden hier in Nederland. Dat je niet die funky rum smaak kon maken. En dat hebben we wel voor elkaar gekregen.
Maar hoeveel duurder wordt het allemaal? Want je hebt een heel apart, bijna uniek productieproces.
Ja.
Je wil de wereld niet verder schaden.
Nee.
Hoeveel moet ik daarvoor betalen?
Nou, helemaal niet zo heel veel. We zitten eigenlijk aan de onderkant van het premium segment. En daarmee zijn we heel erg betaalbaar. Niet goedkoop, maar wel betaalbaar voor iedereen eigenlijk. We willen namelijk ook een drank zijn voor iedereen. En niet alleen maar
concreet,
voor
flesje wodka is dan?
Je moet denken tussen de 25 en de 30 euro.
Ja. Hey, je hebt er ook vertrouwen in. Ik zit toch al een tijdje stiekem naar je oor te kijken. Maar je hebt een tatoeage van een borrelglaasje achter je oor.
Zeker, ja.
Dan moet je wel
overtuigd zijn.
Ja. Zeker, ja.
Ik las ook iets over je achtergrond. Wetenschapper, je hebt aan de TU gedoseerd.
Wetenschapper.
Ah, goed. Maar je bent in ieder geval niet van huis uit ondernemer.
Ik heb een ontwerpstudio gehad. Ik merkte dat de schaalbaarheid van ik als persoon, dat die niet heel erg groot is.
Jij bent niet zo makkelijk op te schalen.
Nee, je kan beter een merk starten dan. En dat is veel interessanter, want dat gaat ook naast jouw leven en voorbij.
Heb je vertrouwen in wat er voorbij Robin gaat leven? In het merk, in het bedrijf, Peter?
In het merk wel. Dus als ze echt dat merk een goed kracht bijzetten en niet te veel white label gaan leveren aan anderen, maar hun eigen merk, wat je net zegt, dat is schaalbaar. Als je daar uiteindelijk je slijterij of je distillerie eerst en daarna de slijterij mee kan vullen, ja, dan zit er wel business in. Maar dan moeten wel echt de kernwaarden, die moeten overeind blijven.
En ik zou ook nog benieuwd zijn, hoe zit je team in elkaar? Doe je dit nu alleen of heb je een compagnon of een team waarmee je dit verder gaat opschalen?
Heel kort.
Ik heb twee fantastische compagnons. De ene is op zijn zolderkamertje begonnen met het maken van alcohol. En dat is waarom wij nu hier zijn.
Ja, dat is de inhoudelijke kennis.
De ander is fantastisch in het pitchen en sales doen. En fantastisch verstand van zaken doen.
Die is hier niet om te pitchen.
Die is hier niet om te pitchen. Nee. Ik ben hier.
Je hebt dat ook goed gedaan,
nog beter.
Dan. Ja, nog beter. Ja. Hey, bedankt voor je pitch en je toelichting. Wij gaan snel naar Cees Heneman van Chefs for Care. Ook 60 seconden gaan nu lopen.
Dankjewel. Stel je voor, je ligt in het ziekenhuis of je woont in een zorginstelling. En je krijgt er ondanks alle goede bedoelingen een flauwe opgewarmde hap opgediend. De maaltijd wordt om 12 uur geserveerd en je hebt geen andere keus. Daar word je niet gelukkig van. Wij zijn Chefs for Care en wij helpen zorgbedrijven met de omschakeling van een kant-en-klare maaltijd naar vers gekookte maaltijden. En als het aan ons ligt, restaurantwaardig opgediend in een gastvrije setting. De maaltijd moet een belevenis zijn, want dat is vaak het moment van de dag. Onze zorgchefs zijn door hun ervaring getraind in de horeca en werken soms op plekken waar de Michelinsterren worden verdiend. Zij hebben vaak een schat en ervaring opgedaan en worden zorgvuldig geselecteerd. De juiste match die wij maken is het allerbelangrijkste. Deze zorgchefs voldoen aan alle eisen doordat wij NEN 4400 gecertificeerd zijn en mogen zich ondernemer noemen. Nu zijn wij op zoek naar ingang in jouw ziekenhuis of het verzorgingshuis van jouw ouders om die gastvrijheid en het vers koken uit de horeca naar de zorg te kunnen brengen. Een lekkere gezonde maaltijd, mooi opgediend. Dit moet toch mogelijk zijn? Daar staan we voor, Chef for Care.
60 seconden. Ik moet erbij zeggen, we raden het altijd ten strengste af. Het was een opgelezen pitch. Maar Peter, wat vond je ervan?
Je gunt iedereen natuurlijk een goede verse maaltijd. Maar ik denk dat in de zorg het kostenaspect tegenwoordig wel de doorslag heeft of dat mogelijk is. Hoe zijn jullie prijstechnisch? Kan dat tegen de kant-en-klaar maaltijd op?
Ja, die verhoudingen liggen een beetje scheef. Want mijn zakenpartner Chris Schilding doet het niet alleen. Wij hebben ongeveer een jaar of 10 geleden zijn we een reorganisatie begonnen bij een zorggroep in Tiel. 4-5 huizen. En daar kwamen we achter dat de maaltijden die daar toen geleverd waren, we moesten rondbrengen en uitscheppen. Ja, die waren van een dusdanige kwaliteit dat het gewoon niet kon. Toen ben ik zelf ik heb een F&B-achtergrond, ben ik eens gaan uitrekenen wat het zou kosten om een goede maaltijd te serveren. En ondanks onze wat hogere loonkosten kwamen we gewoon veel goedkoper uit. En ik ben dus echt met een lepeltje aardappelpuree, wat bestond uit een heel veel zetmeelvlokken, was gewoon smakeloos. Ik ben naar de aandeelhouders gelopen en gezegd, van, joh, over 10 jaar zitten jullie zelf in dit huis. Proef eens. Ja, en dan was de mening ook van, ja, dit kan eigenlijk niet. Nou, toen kwam er gelukkig een cateringmanager binnen, een directeur. En die kwam vanuit de catering vandaan. Die zegt, Cees, zou je dit ook bij andere instellingen binnen ons bedrijf kunnen projecteren? En dat heb ik gedaan. En de grap was dat wij eigenlijk steeds goedkoper werden hoe meer we vers gingen koken.
Fantastisch toch? Ja. Dit wil je toch? Hier ga je toch ook geld mee besparen? Als mensen in een ziekenhuis liggen, postoperatief en ze moeten herstellen, wat hebben ze nodig? Gezonde voeding. Dit is
hebben jullie hier van tevoren even contact over gehad? Ja, dit
wat
is,
zeg je? Nee, ik herken dit 20 jaar in de zorgervaring. Ja, dat is zo helder.
En je vraagt je bijna af hoe de oude situatie ontstaan is. Hè? Als het dan toch duurder is en jouw oplossing verser en goedkoper is.
Waarom is het nog niet eerder gedaan?
Nee, dat is een golfbeweging. Iedere keer komen er nieuwe managers binnenwandelen. Die zeggen, ja, dit kan veel goedkoper. Nou, wat is er nou 10 jaar geleden gebeurd? Ze hebben een hele hoop chef-koks hebben ze ontslagen die gewoon echt goed waren in de zorg. Er werden opwarmers voor in de plaats aangesteld die daar zelf niet voor gekozen hebben. Ja, en dan zie je gewoon dat die kwaliteit terughobbelt. Is niet goed.
En wat is de prijs? Ik las ter voorbereiding iets wat je aan de redactie had gestuurd. Ja. We willen niet per definitie zo snel mogelijk de grootste worden. We willen kwaliteit leveren en dat doen we tegen een prima tarief. Noem het de juiste prijs.
Ja,
de juiste prijs in jouw ogen. De juiste prijs in de ogen van degene die het van jou moet kopen. Gaan er ook wel eens deals niet door, omdat jouw definitie van de juiste prijs toch een andere is?
Ja, zelden. Wij zijn heel transparant erin. Ik denk de transparantie in Nederland. Want wij plaatsen koks tegen een tarief van rond de 36, 35, 36 euro bij opdrachtgevers. Dat kan ook wel eens 40 euro zijn, al naar gelang de vraag. En dat moet natuurlijk doorberekend worden. Maar het gaat ons echt alleen maar om kwaliteit. En als het daardoor afgewezen wordt, ja, dan hebben we pech.
Een zorginstelling heeft vaak een prima HRM-afdeling. Ja. Waarom neemt hij niet zelf een chef-kok aan? Die ziet dat in een van je zorgcentra. Die ziet de chef-kok daar rondlopen. Die denkt, goh, ik moet gewoon iemand aannemen die vers maaltijden gaat maken. Ja. Dat is voor hem nog een stukje goedkoper. Waarom doen ze dat niet?
Ja, hele goede vraag. Als je ziet hoe wij in Nederland en nu ook in België opereren. Wij krijgen gemiddeld tussen de 10 en de 15 sollicitanten per week. Die vanuit of een vaste dienstbetrekking of als zzp'er bij ons solliciteren. En wij zijn heel erg streng in het aannamebeleid. En de gemiddelde zorginstelling die zijn 3 maanden bezig om misschien 1 sollicitant over de vloer te krijgen. Er zijn gewoon te weinig goede koks.
Ja, maar er komt overigens wel een hoop wetgeving op jullie af. Hè? Je hebt de wet DBA, nou, die komt al heel lang op ons af. Ik weet niet of die ooit nog echt komt. Maar de wet arbeidsmarkt in balans, die er ook voor zorgt dat flex en vast in een andere verhouding tot elkaar moeten gaan bestaan. Jullie werken dus met, moet ik het zeggen, freelancers.
Ja.
Dat gaat invloed hebben op de tarieven die je moet rekenen.
Dat klopt, maar wij kiezen liever ervoor, en dat klinkt heel paradoxaal, voor lagere marges, maar het meer wegzetten van freelance koks. Als ze maar op de juiste manier gematcht worden, want dat is het belangrijkste. En wij kiezen voor...
Je kiest voor een lagere marge.
Ja, mooi hè?
Ja, zo mooi dat ik het nog even voor mezelf moet herhalen.
Nou ja, het is heel simpel. Wij zijn 10 jaar geleden begonnen met 10, 20 dienstjes in de week. En dat deed ik samen met Chris Jolten. Echt een autoriteit op het gebied van lekker koken. Die op elk segment heeft hij meegemaakt. En dan waren we blij als we die 10 diensten ingevuld kunnen worden. En we zijn doorgeroeid naar dik 1000 diensten per maand. Dus dat moet maken dat je er op een gegeven moment centjes aan gaat verdienen.
Ik denk dat dit nou echt een verhaal is waarvan je gewoon echt het eindproduct begrijpt als mens. Wij hebben ouders, we hebben zelf wel eens in een ziekenhuis gelegen. Dit wil je gewoon. Iedereen weet hoe erg het eten daar is. Dus uiteindelijk komt daar een beweging op gang die ik gewoon echt enorm omarm.
Mag ik mijn pitch wel nuanceren?
Je gaat je eigen pitch nuanceren?
Ja,
dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van dit programma.
Nee, wil ik graag de eerste zijn. Want dit neigt een beetje naar een negatieve kijk binnen de zorg. En dat is niet zo. Want wij werken ook bij hele goede zorginstellingen. Bijvoorbeeld 2 Steden Ziekenhuis in Tilburg is er eentje van. Daar wordt echt fantastisch vers gekookt op hoog niveau. Wij staan bij Vivium naar de Heem. Ja, daar komen ze zelfs uit Japan kijken hoe goed het daar geregeld is. En daar hebben wij een aandeel in.
Laatste woord is aan Peter. Of het is een advies, een vraag. Wat wil je nog weten?
Ik denk dat je geen investeerders nodig hebt. Het is detachering, dus je zet iemand weg. Dat kost
het is geen detachering, hoor.
Je plaatst iemand, laat ik het dan even zo noemen. Ja. Dus dat kost jou verder dan niks. Dat levert direct op, je hebt geen investeerders voor nodig. Dus ik zou zeggen, doe nog 1 keer die oproep voor die ziekenhuizen. En dan hoop ik dat je heel snel kan groeien.
Ja, maar we kunnen alleen maar belangrijk zijn als we gebruik kunnen maken van fantastische zzp'ers. En wel of niet uit loondienst.
Maar je hebt klanten nodig, ziekenhuizen nodig, zorginstellingen
ja,
nodig.
België en Nederland, ja,
daar begon je pitch
eens.
Mee. Oh, eens, ah, gelukkig. Ja, ja.
Eens.
Oké, dank voor jullie komst. Dat zeg ik natuurlijk tegen jou, Cees. Fijn dat je er was voor je 60 seconden. Robin Karels van Distillery was er ook. Succes ook met groeien. En Peter, ik hoop tot snel weer, ook in dit nieuwe jaar. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl. Jobhoppen, dat is hot, maar niet alles is geoorloofd. Zometeen hoor je de beste tips in de ondernemersnet.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Ondernemersdesk.
We jobhoppen ons een ongeluk, maar dat mag je vooral niet benoemen bij je sollicitatiegesprek. Connor Clerks vroeg in de laatste Ondernemersdesk werkgeluk aan sollicitatie-expert Aaltje Vincent waarom we toch zoveel jobhoppen.
Waarom? Omdat ook werk heel erg tegen kan vallen. Je bent ergens gestart en dan kan het gewoon binnen een maand of soms binnen 3 maanden dat je alweer denkt, nou, ik wil wat anders. Ja.
Stel, ik wil televisie gaan maken. Hè? Dat is mijn einddoel. Maar om televisie te gaan presenteren, moet ik eerst eigenlijk meer ervaring opdoen. Dus ik denk, ik ga naar BNR Nieuwsradio en dan ga ik daar leren presenteren. Maar ik denk, ja, over 3-4 jaar ben ik daar klaar mee.
Ja.
Moet ik dat benoemen als ik hier binnenkom?
Nee, je moet dat niet benoemen. Je moet echt benoemen dat je helemaal vol vuur gaat voor de presentatieklus, de presentatieuitdaging die er bij BNR ligt. Ja, daar moet je echt vol vuur voor gaan. Want BNR wil mensen die gewoon op dat moment komen doen wat zij nodig hebben, zodat jij het gaat oplossen en dat je dat voor langere tijd gaat doen. Ja.
Maar ondertussen zien we wel gewoon aan de arbeidsmarktcijfers dat heel veel mensen dus wel na een paar jaar weer vertrekken. Zou het niet beter zijn als we daar gewoon een open gesprek over zouden kunnen voeren?
Ja, ik ben er hartstikke voor. Dat zou zeker beter zijn als je dat plan wat je hebt in je loopbaan, dat je dat open op tafel kan leggen. Maar goed, er werken op dit moment 9 miljoen mensen in Nederland. En er hebben heel veel werkgevers hebben met hen een deal gesloten. Jij kan bij mij een probleem oplossen. En die willen er heel graag dat je dat de komende jaren komt doen. Want ze investeren in om jou te vinden, om je aan te nemen, om je te onboarden, om je in te werken, om je op te leiden, om je in het team te laten floreren. Dus ja, zij zijn echt bezig met investeren in jou.
En toch die discrepantie tussen wat dus die werkgever wil en de werknemer wil op dit moment in die krapte, zou je toch zeggen, misschien moet je als werkgever daar juist voor openstellen.
Ja, dat ben ik met je eens. Ja, dus als je als werkgever zegt van goh, we bieden je hier een plek waarin jij jezelf kunt ontwikkelen, terwijl je voor mij een probleem oplost, namelijk dat werk dat hier gedaan moet worden. En wij kunnen dat met elkaar overeenkomen, dat je dat voor een beperkte periode doet en je spreekt dat van tevoren af, lijkt me dat win-win voor beide partijen, want je trekt daar meer mensen mee aan en de ander weet ook, hier kan ik echt deze stap in mijn loopbaan mee zetten, waarmee ik later weer een nieuwe stap kan zetten.
Ja, dus zouden we daar misschien een soort tussenweg in moeten vinden?
Het hangt heel erg van de situatie af en van het werk af of dat gepast is. En het is niet mijn grondhouding om nu tegen iedere sollicitant te zeggen, benoem maar dat je daar heel kort wilt werken. Ja. Nee, dat is niet mijn basisadvies. Nee.
Het is wel een beetje gek om het te verzwijgen, toch?
Het is gek om het te verzwijgen. Kijk, als je diep in mijn hart kijkt, in mijn vakhart kijkt, dan wil ik niets liever dan dat de verhouding tussen de sollicitant en de werkgever totaal gelijkwaardig wordt. Dus dat je het daar in alle openheid over kunt hebben. Maar op dit moment kan dat nog lang niet bij iedere werkgever, want lang niet elke werkgever is zover om het daar op die manier met jou over te hebben.
Dus we moeten een beetje op gaan voeden.
Ja, moeten we elkaar gaan opvoeden en heel erg gaan omarmen dat de arbeidsmarkt, dat iedereen in ontwikkeling is en dat je elkaar daarin helpt en ondersteunt. En de een zegt, ik los jouw problemen op, maar dan weet ik wel zeker dat ik dan over 2-3 jaar die volgende stap, als dat helemaal in die open besproken kan worden, ja, dat lijkt me ideaal.
Ja, dat is de droom.
Ja, dat is de droom. Ja, dat is mijn droom. Ja.
Ik wil nog even vermeld hebben voor mijn baas dat ik geen televisie wil maken.
En ik wil nog even vermeld hebben dat je Aaltje Vincent hoorde in een ondernemersdesk werkgeluk van Connor Clerks. Het is voorlopig de laatste. Mocht je nou toch niet genoeg hebben gehad, dan kun je ze allemaal nog terugluisteren als podcast via onze site, de BNR-app, of uiteraard ook je eigen podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Gelukkig, sommige dingen blijven gewoon hetzelfde. Misschien zelfs wel de meeste. Geert van Hoven is hier iedere vrijdag met zijn kijk op digitale ontwikkelingen. Geerten, welkom in het nieuwe jaar.
Dankjewel.
En we maken een uitstapje naar Californië voor de California Consumer Privacy Act.
Ja.
Nou.
Een mondvol, hè. De California Consumer Privacy Act. Die is per 1 januari actief geworden. En dat is een privacywet die dus alleen geldt in Californië op dit moment. En die kun je ongeveer gelijken met onze GDPR-wetgeving. Dus waarbij data van klanten beschermd wordt en gekeken wordt hoe dat opgeslagen wordt en dergelijke. Nou, er zijn wel wat verschillen met de GDPR. Maar het is verstrekkend dat California zelf deze wet in het leven heeft geroepen om techbedrijven te forceren om niet zomaar meer data te verkopen van consumenten.
En er zitten nogal wat techbedrijven in Californië, het is natuurlijk de grootste staat. Dus als dat op statelijk niveau gebeurt, in dit geval wil dat wel wat zeggen.
Ja, dat wil zeker wat zeggen. Kijk, Californië is inderdaad, je zegt het al, de grootste staat met 40 miljoen inwoners. Van in totaal in de Verenigde Staten ongeveer 330 miljoen. Dus dat is een significant deel. Dat is ook de meest liberale staat, zo'n beetje. Dus die een straat die wel heel innovatief is in dit soort dingen. Niet helemaal in dit geval tot genoegen van de techbedrijven die zich daar natuurlijk ook allemaal geconcentreerd hebben in Silicon Valley. Want wat moeten ze nu doen? Die techbedrijven moeten nu hun technologie zo gaan aanpassen dat zij hun gebruikers, hun klanten, actief op de hoogte stellen van wat er met hun data gebeurt. En hoe die data opgeslagen, welke data er is opgeslagen, maar ook bijvoorbeeld...
Dat is 1-op-1 GDPR-materiaal eigenlijk, ja. Toch?
Dat is dat is bijna 1-op-1 GDPR-materiaal. En ze moeten ook bijvoorbeeld aangeven, en dat is natuurlijk waar in het verleden nog wel eens wat pijnlijke dingen gebeurd zijn in die regio. Als bedrijven data verkopen, dan moeten ze dat op dat moment actief aangeven aan die gebruikers, aan die klanten, van wij willen jouw data gaan verkopen. Vind je dat oké of niet? En dan moeten klanten daar tegen kunnen stemmen. Moeten ze kunnen opt-outen, zoals dat dan heet. En dan mogen die bedrijven dat dus niet doen. Er zitten wel een paar kleine addertjes onder het gras. Er zijn een paar limieten waaraan die bedrijven moeten voldoen. Ze moeten minimaal van 50.000 klanten dan data verkopen. Ze moeten minimaal een omzet hebben over die data van 25 miljoen en dergelijke. Dus kleinere bedrijven die worden daar nog niet direct door geraakt.
Nee, het is waarschijnlijk ook bedoeld om de grote vissen wel te raken, toch?
Ja, en dat is dan meteen ook weer het probleem van deze wetgeving. Want hij is dus echt heel nieuw. Het is ook nog helemaal niet duidelijk wat bijvoorbeeld de interpretatie is van het verkopen van data. Wat is verkopen van data? Kijk, als Facebook zijn API's, zijn databases openstelt via een koppeling waar andere bedrijven op in kunnen pluggen om data eruit te trekken, zonder dat er dan direct een transactie tegenover staat, is dat dan wel of niet verkopen?
Nou, je zegt het niet voor niks, want Facebook zelf zegt, naar de letter van hun wet, althans hoe ze die interpreteren, wij verkopen geen data meer.
Ja, dat klopt. Ja, Facebook die zegt inderdaad van wij verkopen geen bulk data meer aan andere bedrijven. Nou, is dat natuurlijk niet het grootste probleem wat Facebook gehad heeft. Het meer het lekken van data. Maar onder andere dus door dit soort systeemkoppelingen die ze openstelden voor andere bedrijven. Maar Facebook verkoopt natuurlijk nog wel steeds gerichte advertentieruimte. Zodat bedrijven gericht kunnen adverteren via Facebook. Nou ja, dus je kunt je afvragen van wat is dan de scope van wat je verkopen noemt van die data. En dat is ook waar deze wet zich echt zal moeten gaan laten blijken of het niet een papieren tijger is, of dat het daadwerkelijk wel een wet is die heel krachtig
moet worden. Maar wie gaat daarover? Ik herinner me dat onze eigen privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens, niet zo gek lang geleden ook invulling heeft gegeven aan Europese richtlijnen. En gezegd heeft van nou, we moeten dat toch wat strenger gaan interpreteren.
Ja.
Wie gaat er over hoe deze nieuwe wet in Californië geïnterpreteerd moet worden?
Dat is de advocaat-generaal van de staat Californië. Dat is Xavier Becerra. Die heeft deze wet in het leven geroepen. En die gaat dus ook de uitvoering hiervan doen. Het lastige is dat zodra zo'n wet actief wordt, dan kunnen ze de eerste 6 maanden daar nog geen opvolging aan geven. Dus ze kunnen nog niet actief dan bedrijven tegen bedrijven gaan procederen. Maar goed, het effect hiervan is hoe deze wet ook uit gaat pakken. Het betekent wel dat bedrijven dus op een andere manier moeten gaan nadenken over hoe ze hun geld verdienen. En je ziet bijvoorbeeld dat bedrijven als Mozilla's Firefox, die browser, toch al wel vaker het braafste jongetje van de klas, dat die al hebben aangekondigd: wij gaan functies inbouwen in onze browser, zodat in principe alle data die we dan wel verzamelen van onze klanten, dat mensen die met 1 klik op een knop kunnen verwijderen. Nou, Microsoft heeft ook gezegd: wij gaan ook onze software zo aanpassen dat als mensen dat willen, dat ze die historische data kunnen verwijderen. En voor dit soort bedrijven is het dan ook vaak gunstiger om het dan maar meteen wereldwijd uit te rollen. Want om dan specifiek voor Californië andere versies te maken en zo, dat is dan veel te ingewikkeld.
Niet onbelangrijk, je zegt wel bijvoorbeeld over Mozilla, dat is al het braafste jongetje van de klas.
Ja.
Die zal deze wet misschien zelfs wel verwelkomen, omdat het gat tussen wat zij toch al deden en de rest wat kleiner wordt. Maar nou, voor de grote bedrijven, die hebben natuurlijk een nederlaag geleden, neem ik aan. Die hadden deze wet liever niet gezien.
Nou ja, dat zijn bedrijven waarbij data de nieuwe currency is. Mm-hmm. En dat soort bedrijven hebben ook hard gelobbyd. En dan moet je denken aan Amazon en Dropbox en Uber en al dat, IBM en SAP ook. Die hebben hard gelobbyd om deze wet veel minder streng te maken. En dat is niet gelukt. En nu zijn ze bezig om te kijken of ze niet een federale wet in het leven geroepen kunnen krijgen, die dan zwakker is dan de Californische wet, maar wel overkoepelend is aan de Californische wet. Dus ze zijn wel druk bezig om dit eigenlijk nog tegen te houden. Maar ik denk toch dat er vanuit dit soort wetgeving een impuls komt dat er meer gedacht wordt in privacy by design. Dus dat ze echt gaan kijken van oké, hoe kunnen we in het basisontwerp van de diensten die we leveren en de tools die we maken, dat we daar al veel meer met privacy rekening houden. En ze moeten dus gaan kijken naar andere businessmodellen dan data verkopen. En dat betekent dus dat wij misschien straks de portemonnee moeten gaan trekken om diensten af te nemen.
We kopen onze privacy in eigenlijk.
Nou ja, we kopen onze privacy dan een beetje terug. Ja. Ja.
Geerten, wat een hoopgevend begin van 2020. Tot volgende week.
Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Putten. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het eerste ondernemerspanel van 2020. Vandaag bespreken we hoe de overheid miljoenen blijft uittrekken voor verduurzaming. Gouden tijden voor ondernemers of zitten er ook addertjes onder het gras? En afspraken tussen ondernemers zouden een belangrijke oorzaak zijn voor het feit dat de lonen nog niet zo hard stijgen. Mijn gasten zijn Juri van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Hans Mulder, directeur van de VIA Groep. En mijn zakenpartner is Joyce Knappe, oprichter en CEO. Staat er nu voor het eerst van ProParents. Nou, mag ook een keertje welkom.
Goedemiddag.
We beginnen traditiegetrouw met jullie eigen nieuws, Juri. Ik hoorde net dat er 60.000 elektrische auto's zijn verkocht. Dan moest ik meteen denken aan jouw eigen vervoersmiddel op waterstof.
Ja, maar Thomas, wordt natuurlijk eigenlijk elke keer als ik hier ben gesproken over waterstofauto's. Dus dat moeten we niet doen.
Ik vroeg me alleen af of je nou op meer plekken ook kunt tanken.
Ja, ik hoop dat deze week Den Haag open gaat. Dus dan,
maar toch nog even voor de mensen die het overwegen. Jij hebt zelfs gewoon Parijs op een nette manier gehaald met je waterstof.
Zonder één enkel probleem.
Ja, goed.
Het ging hartstikke goed.
Zeg, nou, die waterstofauto, daar weten we nu alles van. Wat wil je nog meer bespreken?
Nou, ik dacht dat elektrisch vervoer is natuurlijk fantastisch. Hè? Want als je dat in de context plaatst van de verkoop van diesel- en benzineauto's, dan zie je dat die auto's eigenlijk alleen maar dalen in verkoop. En elektrisch 140% stijging.
Ga je het er nou zelf nog een keertje over hebben?
Ja, nee, daar gaan we het niet over hebben. Heel snel wat anders. Nee, ik wou het eigenlijk even hebben. Mijn vrouw, ik wou het even niet over duurzaamheid hebben. Mijn vrouw is officier van justitie. En vandaag las ik dat dat de kroongetuigen van Tachi, dat die nu twee advocaten heeft gekregen die in volstrekte anonimiteit willen acteren. Ja, dit vind ik echt dramatisch voor de democratie. Ik vind dit echt een van de pijlers van waar de democratie in Nederland op steunt. En ik vind dat als we dit nou even in oogschouw nemen, elke keer als er een discussie gaat over geld naar politie of naar de rechterlijke macht, dan moet dat wel even in het achterhoofd gehouden worden. Want dit is echt niet oké voor Nederland.
En vind je dat het te gek is dat het gebeurt? Of vind je dat mensen die zo'n taak op zich nemen, dat hoe dan ook altijd in volledige openbaarheid moeten doen? Ik meen dat er ook advocaten waren die zeiden, ik steek mijn hand op, ik ga het doen, stiekem of niet, het is mijn taak om dit te doen.
Ja, nou ja. Het is ieders recht om een goede verdediging te krijgen als men verdacht is. Het is ook ieders recht om goed verdedigd te worden door die rechterlijke macht. En dat is een heel secuur spel wat daar gespeeld wordt. En er zijn inderdaad genoeg advocaten die dat doen. De vraag is natuurlijk altijd een beetje, is dit? Het is ook interessant soms qua marketing natuurlijk om te zeggen, ik wil dat wel doen. Maar het gaat er natuurlijk om dat het heel bijzonder is dat de advocatuur op deze manier een cliënt moet gaan verdedigen.
Ja, maar ja, ik woon in Den Haag, dus vaak zie ik dan ook zeg maar in het verleden de politici voorbij komen fietsen, zoals Donner op het fietsje kwam. Toch zie ik het niet meer de laatste tijd. En ik begrijp het ook wel. Ik bedoel, het is een groot risico natuurlijk als je daar gewoon met name toenaam natuurlijk in zo'n zaak terechtkomt.
Ja. Ja, ja.
Dus persoonlijk zou ik het wel
maar
begrijpen.
Maar moet je daar dan dus voor wijken of moet je dat niet doen?
Ja, ik denk dat die mensen erg wijs zijn om te kiezen voor in ieder geval een stukje bescherming in dat geval.
Ja, ik denk dat het ook prima is. Hè. De wereld verandert. Hè. Laten we ook niet moeilijk doen. Er zijn allerlei ontwikkelingen die soms negatief, soms positief zijn. Ik denk alleen wel dat we ons echt moeten realiseren dat dit dus niet kan. Dus op het moment dat het in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer gaat over geld wat naar deze instanties moet, dan moet daar nooit iets in de weg gelegd worden. Want het moet gewoon geregeld worden.
Ja. Ja, dat is waar.
Hans, de wereld verandert. Het jaartal is ook veranderd, 2020.
Ja, mooi.
Daar kun je heel dramatisch over doen, nieuw decennium. We kunnen het allemaal anders gaan aanpakken. Zijn er ook bedrijven die dat van plan zijn?
Nou ja, ik heb even gekeken naar mijn thema voor vandaag. En dat is de goede voornemens. En de goede voornemens die schijnen in 80% van de gevallen al voor 1 februari te falen. Dus dat is dan interessant. Waarom? Lukt dat dan niet?
Wij als mensen of bedrijven ook?
Nou ja, ik denk dat mensen in bedrijven zitten. En dus dat er een grote relatie zit.
Ja, zeker.
Maar dat is toch wel de vraag. Wat kun je dan toch doen? Hè? Wat kun je dan doen om toch met dat goede voornemen dat jaar in te gaan en het vol te houden?
Je hebt hier heel veel paparazzen meegenomen om het te illustreren.
Ik heb allemaal uitgeleefd. Ik heb gezien dat er iemand niet te veel voornemens heeft. Dus als je er 3 hebt, dan heb je al heel wat. En de eerste vond ik wel mooi als ondernemer zijnde. Je moet wat minder gaan werken als ondernemer. Nou, dat is toch geweldig, hè? Minder werken, meer tijd overhouden om je heen te kijken. Een tweede was ook wel een hele aardige. Zorg ervoor dat je niet alleen maar investeert in je processen en in je systemen, maar ook in de cultuur. En dat zag ik toevallig dat jij, Joyce.
Zeker, heel erg mee eens.
Ja, vertel eens. Jij bent bedrijfsantropoloog. Wat betekent dat nou eigenlijk, die cultuur in zo'n bedrijf?
Ja, wat het betekent nou... wat het verschil is, ja, bedrijven worden heel veel benaderd vanuit de cijferkant, wat ook hartstikke goed is, want zonder geld geen organisatie, er kunnen geen salarissen betaald worden en kunnen geen gezinnen in hun hypotheek betalen. Dus helemaal mee eens. En tegelijkertijd zie je dat, wordt wat meer de soft controls genoemd, dat gedrag in organisaties, namelijk leiderschap, hoe ga je om met relaties, met verwachtingen, hoe ga je om met stress en emotieregulatie op de werkvloer. Hoe is het gezag geregeld? Nou, dus allerlei dat soort zaken die zijn eigenlijk heel erg bepalend. Veel bepalend voor de cijfers. En die beïnvloeden eigenlijk ook de cijfers.
Goed voornemen dus, hè?
Een heel goed voornemen.
Maar over die goede voornemens gesproken, Joyce. Ja. Want jij hebt ook een artikel met die strekking voorbij zien komen in het AD met CEO's.
Ja, ik weet niet zeker of het in het AD was, maar dat dacht ik. Het waren 6 CEO's die gevraagd werden naar hun goede voornemens. En een van de onderdelen die daar naar voren kwam is: ik wil ieder jaar beloof ik aan mijn gezin dat ik meer thuis zal blijven. En dan de komma daarachter: ik kan niet zeker weten of dat dit jaar ook gaat lukken.
Ja.
Ja, ik word daar wel heel erg verdrietig van. Als we met z'n allen in alle grote organisaties, alle CEO's weten dat de drijfveer op de arbeidsmarkt onder jong talent is kwaliteit van leven. Dus een goede werk-privé-balans en de toon at the top, hè, dus de komma erachter, ik weet niet of dat gaat lukken. Wat voor boodschap geef je dan als CEO naar je kinderen?
Een reële boodschap.
Nou, ik denk niet dat reëel is. We hebben vergrijzing, we hebben arbeidsmarktkrapte. Dit is echt een vraagstuk waarin we zero tolerance zouden moeten hebben. Waarin we veel betere zelfzorg zouden moeten hebben. Veel realistischer met onszelf en met onze gezondheid om moeten gaan. Want we hebben al enorme cijfers in burn-out. En in de top van het bedrijfsleven, als daar iedereen stijf staat van de stress, nooit thuis komt, ja, daar word je gewoon geen gezonde CEO van. Heb je ook geen gezond bedrijf? Wil iedereen niet bij je werken? Nou, dat zie je.
En er is natuurlijk een war for talent, hè? Die arbeidskrapte. Je ziet dat nu ook een beetje terug in de stijging van de CAO-lonen. Komen op het volgende onderwerp met 2,5% gestegen. De grootste stijging in 10 jaar tijd. En toch zijn er ook mensen die zeggen: ja, dat valt allemaal nog relatief gezien wel mee. De inflatie is ook gestegen, uiteraard. Een deel van die verklaringen wordt gezocht in het feit dat er afspraken zouden liggen tussen ondernemers, die concurreren niet met elkaar. Die zeggen: als jij niet bij mij vandaan haalt, dan hou ik jouw medewerkers ook gewoon niet meer in de gaten. Dan kunnen we allemaal blijven functioneren. Jury, herken je dat ergens?
Nee, ik herken dat niet zo erg. Wat ik wel, nou, ik merk wel aan mezelf dat ik wel denk: ja, ik ga niet keihard mensen wegkapen bij bepaalde bedrijven. Of daar ben ik niet
Hans
voor.
Hans wel, zie ik.
Ja, Hans zie ik heel erg glimlachen. Die wil straks een ei kwijt. Maar ik vind, nee, dus ik voel dat niet. Wat het wel is, wat ik wel merk, is dat ik merk ook die verandering in die arbeidsethos. Maar wat ik wel merk, is dat aan de ene kant de salarissen natuurlijk doorstijgen, zeker voor hoogopgeleid personeel, maar dat de vrijheidsgraden die men nodig heeft of nodig zegt te hebben, ook steeds groter worden.
Absoluut.
Dus dan merk je eigenlijk dat er... dan is natuurlijk wel de vraag hoe effectief of efficiënt blijft men dan in werken. Als men
mensen willen en meer geld verdienen en er ook toch wat meer vrije tijd bij.
Meer vrije tijd,
meer
ja.
flexibiliteit. Misschien meer wat meer vakantiedagen. Wat meer, meer rust en meer overzicht soms. En dat is natuurlijk wel, ik vind dat wel een interessante. Want daar op een gegeven moment raakt dat misschien een beetje in disbalans.
Mm-hmm. Ik denk dat dat heel erg terecht punt is. Ik zag ook op het nieuws voorbij komen dat de normaal scoort heel hoog de lichamelijke goede voornemens. Hè, dus meer sporten, minder gewicht, et cetera. En voor het eerst waren daar nu alle emotionele en mentale doelstellingen. Dus mensen zeggen, ik wil wat meer rust, ik wil wat meer thuis zijn, ik wil minder gestrest, minder gehaast, minder op mijn telefoon. Dus ik denk dat we langzaam ook wat duurzamer worden met elkaar.
Toch nog even terug naar dat punt waar jij zo bij moest glimlachen, Hans. Ja. Bedrijven die elkaars werknemers met rust laten.
Ja, dat ken ik niet hoor. In de sector waar ik zit, de informatietechnologie sector, gebeuren allerlei rare dingen. Je haalt recruiters in huis die allerlei LinkedIn-profielen aanmaken. Een soort fake profielen. En allerlei mensen benaderen om te zeggen, kom bij ons werken. We hebben leuke klussen, leuke projecten. Ik kan ook meer verdienen ook trouwens.
Dus, mag ik heel even, wat doen die recruiters?
Die maken fake profielen op LinkedIn om mensen te benaderen om te komen werken bij een bedrijf.
Dus alsof ze medewerker zijn.
Bijvoorbeeld of een medewerker zijn, of dat ze heel enthousiast zijn. Het is niet te geloven. Ja, dat moet je dus echt wel in de gaten houden. Dus er is wat mij betreft wel degelijk een war on talent. Maar de vraag is of ik met dat soort recruiters nou in zee zou moeten gaan.
Ja, dat vraag ik me af.
Maar jij laat ook niet per definitie je concurrerende bedrijven of je collega's met rust in dat opzicht.
Ja, andersom. Hè. Ik denk dat je moet laten zien dat je een leuk bedrijf bent.
Absoluut.
Dat is hetgene. En dat straal je uit. En daar hebben mensen plezier in. En dan kiezen ze voor datgene wat hun de meeste voldoening geeft. Dus ik denk dat dat niet de kwestie is van weghalen.
Ja, maar dat is wel heel positief.
Daar ben ik ook toch.
Ja, dat snap ik.
Ik denk wel, Thomas, dat waar het volgens mij heel erg om gaat, is dat zeker deze nieuwe generatie, die heeft gewoon geen zin meer om bij oude economiebedrijven te werken.
Precies.
Die de hele tijd maar kont in de kribben gooien op het moment dat het toekomstgericht moet zijn. En dat zie je wel heel duidelijk. En dan zie je ook wel dat die balans ook meer aanwezig is.
Ja, dat ik denk, hoezo medewerkers wegkapen. Ik bedoel, medewerkers zitten op de WIP. Of ze zitten niet op de WIP. Hè. Dus ze snappen waarom ze bij jou willen werken. Ze snappen wat de missie is van het bedrijf. Daar verpanden ze hun hart en hun ziel en zaligheid aan. En daar zetten ze hun expertise voor in, omdat ze bij jou en voor dat doel willen werken. Of ze gaan naar een organisatie waar ze meer tot hun recht komen. Hè.
Maar dus het idee, bij een ander bedrijf kun je 10% meer verdienen, of het dubbele. Dat in jullie wereld doet het er allemaal niet meer toe.
Nou, natuurlijk doet het er toe.
Oh, toch wel.
Maar ik zie ook, als ik kijk in mijn organisatie, mensen komen echt van grote consultingclubs als strategieconsultant komen ze bij mij omdat ze zeggen, Joyce, ik snap wat jij aan het doen bent. Ik wil daar een onderdeel van zijn. En ik vind dit probleem heel erg evident. En daar wil ik graag aan bijdragen aan die oplossing. Dus dan is geld, zodra iedereen heeft een bepaalde levensbehoefte. Nou, zodra je daar aan wordt voldoen, wordt gewoon purpose en people en allerlei andere onderdelen worden veel belangrijker.
Nog twee elementen die ik eigenlijk uit wil pakken. Namelijk Haste heeft een onderzoek gedaan. Is ook een recruiter, Hans. Oei, oei, oei. Die zeggen onder andere dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen wat aan vaardigheden wordt gevraagd. Mm-hmm. En wat een werknemer kan bieden. Dus dat zo'n werkgever zegt, nou dan doe ik de opleiding wel zelf. Want ik kom er anders niet. Maar dan zou je ook kunnen denken, nou kennelijk het schaap met de vijf poten bestaat niet. Ik neem genoegen met minder. Maar dat je dan misschien als werkgever ook niet bereid bent om daar de hoofdprijs voor te betalen.
Ja, maar dat is wel bijzonder dat je zegt dat van tevoren al weten wat iemand kan of niet kan. Wat ik vaak zie dat mensen buiten hun werk, in hun vrije tijd, allerlei dingen doen.
Hier spreekt de stapelaar.
De stapelaar. Nee,
dat is
gewoon waar. Je schat mensen in op een bepaalde functie, maar je moet kijken naar het potentieel. Maar, en dat betekent wel dat je je bedrijf erop in moet stellen. Dat je helemaal zegt, kijk, die opleidingen zijn belangrijk, uiteraard heel belangrijk, maar niet de enige weg om competentie te verwerven. Dat kun je ook doen door mensen te laten meelopen, wederom, in die leuke projecten. Daar kunnen ze ook bewijzen dat ze het in huis hebben. Sommige mensen leren gewoon niet uit boekjes. Sommige mensen leren gewoon door te doen. Nou, daar hebben ze in het onderwijs vaak pech. Want dan moeten ze eerst de boekjes leren kennen.
Nog een ander groter thema. Misschien wel te groot om nog eventjes heel kort door te jassen. Maar de arbeidsproductiviteit. Daar is de afgelopen maanden ook wat over gezegd. Namelijk, die stijgt helemaal niet. Vorig jaar niet, het jaar daarvoor niet.
Nee.
Ja.
Nou ja, maar dat is natuurlijk, het is natuurlijk wel interessant wat er nu gaat gebeuren. Aan de ene kant wil je dus kwaliteit van leven, vind je het allerbelangrijkste. Aan de andere kant zie je dat de kwaliteit van leven steeds duurder wordt. En dat men dus steeds meer betaald wil hebben voor het hebben van kwaliteit van leven. Daar kan natuurlijk niet de hele tijd goed gaan. Dus dan is die arbeidsproductiviteit, die zal dan wel een beetje onder druk komen te staan, Thomas. Denk je niet?
En met het onder druk staan van de arbeidsproductiviteit ook de economische groei.
Ja. Maar dat is het zo. Dus
we sluiten even hoopgeven in dit deel af. We praten zo meteen door over miljoenen subsidies voor groene initiatieven. Is dat wel zo'n goed idee?
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het ondernemerspanel is te gast en dat bestaat uit Jury van Alteren, Hans Mulder en Joyce Knappen. We gaan het hebben over ondernemers die zich ook in dit nieuwe jaar zullen en kunnen richten op duurzaamheid. Die kunnen hun hart ophalen. De overheid trekt miljoenen uit voor initiatieven en duurzame bedrijfsplannen. Maar er komt er ook zo her en der wat kritiek op die groene subsidies.
Vanuit welke hoek dan?
Ik begreep. Ik
weet ook niet zo goed. Waar komt die kritiek vandaan?
Nou, is dat? Nou, je kunt je. Nou, ik wil het hier best wel even uitleggen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de discussies van vorig jaar, die gingen voor een deel over.
Onbetaalbaarheid.
Bij wie komen die subsidies terecht? Komen die subsidies niet per ongeluk of misschien bewust terecht bij particulieren of bij ondernemers die het niet per definitie heel hard nodig hebben? Je hebt een discussie over biomassa gehad natuurlijk. Is dat dan wel zo goed of geen goed idee? Weten we wel genoeg waar dat geld naartoe gaat? En of het toegaat naar initiatieven die echt iets bijdragen?
Ja, dat vind ik het mooi. Dan,
maar goed om te beginnen met een wedervraag. Ja. Ik had al het idee dat jij het eigenlijk liever niet over duurzaamheid wilde hebben, maar
dat was mijn goede voornemen voor dit jaar, dat ik altijd begin met een vraag in plaats van met een antwoord. Want het punt is het volgende. We hebben nu een status quo te pakken. Ja, dat is een traditioneel status quo met diesel, met benzine, met centraal opgewekte energie, met allerlei dingen die moeten veranderen. Dat weten we inmiddels. Dan vervolgens ga je naar een nieuw status quo, een nieuw optimum, wat gerealiseerd moet worden. Maar je weet niet precies wat dat optimum zal zijn. Dus dat betekent dat je moet zorgen dat je allerlei wegen ontwikkelt en allerlei wegen verkent om dat nieuwe optimum te bereiken. Ja. Dat stimuleert een overheid, want die vindt het belangrijk dat het goede gedaan wordt. Dat dit soort subsidies hebben, er komen een aantal subsidies voorbij die ettelijke miljoenen euro's zijn. Dat valt helemaal in het niets ten opzichte van alle andere subsidieregelingen.
Ja, er is ook het initiatief van Wouter Bos, dat gaat over een andere vorm van financieren. Zit 2,5 miljard in. Prachtig. Dat zijn wel serieuze bedragen. Ja. Prachtig, zeg jij. Minder prachtig, zeggen traditionele investeerders. Die beweren dat er wel voldoende geld is.
Ja,
Joeri, ben ik met je eens. Serieus?
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Alleen het punt is dat de traditionele investeerders kijken alleen maar naar één ding. En dat is gewoon rendement maken op hun investering.
Ja, dat is gewoon oude parameters ook, hè?
en het, waar het nu
Hans,
naartoe
ik moet
gaat.
Het even van jou hebben, geloof ik.
Ja, nou ja, wat ik me over verwonder is het feit dat wij heel trots zijn dat de eerste gemeente in Nederland van het gas afgaat. Terwijl er allerlei gasleidingen komen vanuit Rusland over de Oostzee, vanuit Israël. Dat ik denk, wat is hier aan de hand? Dus feitelijk is het waar. Er wordt veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Zoals dus in dat kleine plaatsje in Friesland. Aan de andere kant zie ik tegenstelde bewegingen ontstaan. Waardoor ik denk, wat is het nut van deze actie? En het grotere geweld.
Jongens, laten we even terug naar de kern. Waar het hier om gaat. Is je wil als Nederland wil je een innovatieve economie hebben. Je ziet met de kennis van nu en de stand van de technologie, zie je dat er gewoon veranderingen moeten plaatsvinden. Dus dat men nieuwe dingen moet ontwikkelen. Die nieuwe dingen moeten gestimuleerd worden, omdat ze anders niet automatisch opgepakt worden door de massa van de Nederlandse economie. Dus wordt dat gestimuleerd door de overheid. Dat is helemaal niks mis.
En niet alleen Nederland, ook in Europa en wereldwijd. We hebben gewoon een commitment aan de Sustainable Development Goals. Die hebben we nog 10 jaar om dat dicht te lopen. Tussen 2020 tot 2030. Dus er moet gewoon ontzettend veel gebeuren. Op het gebied van zorg zit er een transitie, maar ook op het gebied van naar duurzame energie en milieu. Er staat gewoon enorm veel onder druk. Dus ik denk, hoezo wordt er niet in geïnvesteerd? Volgens mij kan je daar
Wordt er niet in geïnvesteerd? Daarvoor geldt natuurlijk dat het belastinggeld is en dat je moet afvragen. Maar ik snap tegelijkertijd ook wel dat de overheid een aparte rol heeft. Maar dat je daar dus mee kunt gokken om het negatief te formuleren. We stoppen ook geld in initiatieven die niks opleveren. Of we stoppen ook geld in biomassa waarvan we kunnen afvragen, afhankelijk aan wie het vraagt, wat levert het nou per se op?
Ja, dat ben ik wel met je eens. Dus en dat vind ik ook mooi van InvestNL, het initiatief van Wouter Bos. Ik vind het heel goed dat de overheid zegt, wij moeten zorgen dat er een beweging in die markt ontstaat. Dat is wat er noodzakelijk is op basis van de kennis van nu. Daar hoeven we ook niet meer over te discussiëren. En dat die beweging op detailniveau niet, dat technologieën niet goed blijken te werken of anders blijken.
Detailniveau, je zet natuurlijk in op bepaalde technologieën. En als een technologie niet uit de verf komt, is dat toch geen detail?
Nou, ik denk dat er verschillende.
Ik vang je wel hierin hoor. Want kijk, die energietransitie, al die zaken meer. Duitsland is heel trots erop deze week. Laatste kerncentrale, geloof ik, dat is uitgeschakeld. Terwijl iedereen wil het op te roepen: kernenergie. Kom maar terug. Dan denk ik, ja, dat geeft natuurlijk geen zin. Hè. Je moet het of met elkaar afspreken in een Europees verband. Maar als Nederland gaat bepalen gas eruit en Duitsland zegt gas erin, dan denk ik, ja, dat schiet ook niet op in de beeldvorming. Hè, dus los van de technologische keuzes, los van de investeringen, vind ik dat dit soort vraagstukken veel te groot zijn om alleen in Nederlands verband te experimenteren.
Maar dat is perfect,
daar ben ik het heel erg mee eens. Ja.
Dat is perfect, want dan komen we dus eigenlijk bij de kern van de zaak. Is dat het, of het nou duurzaamheid is of een andere rigoureuze revolutie of innovatierevolutie die plaatsvindt. Het komt steeds op hetzelfde neer. Ja. Wil je dingen op Europese schaal aanpakken, dan moet je het Europees aanpakken. Wil je het op landelijke schaal, of is het noodzakelijk om op landelijke schaal aan te pakken, doe je het landelijk. Maar eigenlijk moeten veel dingen natuurlijk op Europees geregeld worden. Maar dat er vol ingezet moet worden op duurzaamheid, dat is helemaal geen discussie.
Nee.
Is overigens nog wel een discussie, punt. Althans, dat zeggen sommige investeerders. Voor een goed idee is altijd geld. En als iets een goed idee is, waarom is er dan subsidie voor nodig?
Ja, maar dat is natuurlijk ook een interessante. Ik denk dat er heel veel investeerders en steeds meer investeerders zijn die zeggen, luister, als het niet duurzaam is, dan investeer ik daar niet meer in. Maar dat is nog steeds niet meer dan 50%, hoor. Nog steeds is er een, hè, en dat is ook niet zo raar, mensen die nu veel geld hebben, hebben dat geld vergaard met oude technologie.
Ja.
Dus die kijken eerder naar oude technologie, omdat ze daarin succesvol waren. Dus die kijken niet zo snel naar, hè, als je eenmaal geld hebt, ben je ook niet zo makkelijk in experimentele investeringen doen.
Ja. Ik heb overigens bij toeval de afgelopen weken een paar gesprekken gehad met mensen uit de olie-industrie, de offshore-industrie. En die wezen mij er wel fijntjes op dat ook de komende jaren het aandeel gas en olie alleen nog maar zal toenemen.
Ja.
Je zou dat bijna vergeten natuurlijk in het maatschappelijk debat.
Ja, ik denk als we op deze manier doorgaan, zal dat zeker door blijven gaan. Hè? Maar ik heb daar eergisteren nog een mooie discussie over gevoerd.
Beter dan deze?
Ja.
Oh.
Thomas, als ik mijnbouw heb gestudeerd... En ik ben opgeleid voor het feit dat ik analyseer of er gas of olie uit velden kan komen, dan ga ik natuurlijk niet zo makkelijk windmolens bouwen of zonnecollectoren produceren. Dan ben ik bezig met hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met de kennis van grond zoveel mogelijk uit die grond haal. Dan begrijp ik wel dat ze zeggen, goh, het is ook nog eens mijn salaris en het is ook nog iets wat ik heel goed kan, dus ik ga daarop inzetten, ja.
Ik begrijp het ook. Toen ik met ze in gesprek was, begreep ik het ook. Nee, maar je behartigt natuurlijk je eigen belangen. Maar bij economische groei, ontwikkelingen uit Azië of Afrika hoort natuurlijk nog in hun tijdspad, dat gaan we voor een deel doen door olie, tuurlijk, door gas.
En dat is ook geen probleem. En ik denk in Azië zie je die ommekeer eigenlijk sneller dan hier in Europa. Maar ik denk dat ook daar weer ligt de kern van de zaak bij het feit, wat is de primaire, ik ben liberaal, hè? Wat is de primaire rol van de overheid? De rol van de overheid is daar waar de burger of de onderneming het zelf niet kan regelen,
ja,
moet de overheid stimuleren of inspringen. En dit is een van die dingen om te zorgen dat die markt op gang komt.
Ja, het vliegwiel moet aan eigenlijk.
Het vliegwiel moet aan. Moet veel sneller dan wat we nu aan het doen zijn.
Ja, absoluut.
Oké, als je dat vindt, begrijp ik ook voor een deel, en er zullen heel veel mensen het een beetje eens zijn. Hoe kijk je dan naar de Green Deal? Waarvan werd gezegd, we moeten nu een daad tellen, en het tempo moet erin komen, en hoe we het precies gaan vormgeven, dat zien we dan wel.
Ja. Nou, ik heb allerlei op- en aanmerkingen over de Green Deal, maar ik vind wel, als je zegt, jongens, in 2030 moet dit het resultaat zijn, dan is dat het punt op de horizon die je zet. En dan kan het best zo zijn dat de weg daarnaartoe nog niet exact bepaald is, maar dat is gewoon innovatie. Nou, dat is toekomstgericht
ondernemen. Punt van hand, want Europa is natuurlijk heel divers en daar mogen we blij mee zijn. Maar bijvoorbeeld Polen heeft al gezegd, ja, dames en heren, in dit tempo gaan wij het niet redden. Wij moeten van een heel ander punt beginnen. Dus we zijn ook niet in 2030 zijn we daar nog niet. Wordt er toch een uitzonderingspositie gecreëerd?
Ja, klopt. Ja.
Ja, en andere landen zullen wat sneller moeten bewegen. Maar het is hetzelfde, het is mooi, hè? Het is hetzelfde met een traditionele busmaatschappij. Ja? Die busmaatschappij ging op een gegeven moment failliet. Want daar wil men op een gegeven moment niet meer reizen met een bus naar een vakantieland. Dan kan je wel zeggen, ja, maar de bus moet blijven bestaan. Dat is allemaal prima. Maar de consument en de wereld verandert, dus dan zullen er andere oplossingen nodig zijn. En dat is precies hetzelfde met duurzaamheid. En dat daar bepaalde landen minder kapitaalkrachtig zijn en minder makkelijk mee kunnen, ja, dat spreekt voor
mijn hoop is eigenlijk dat die duurzaamheid leidt tot zuinigheid, waardoor het goedkoper wordt om duurzaam te zijn. Als dat omslagpunt bereikt wordt, is het niet meer in discussie.
Wil je dat nog even heel kort uitleggen?
Ja, wat je dus ziet gebeuren, precies wat je ook aangegeven, het aanjagen van subsidies moet ertoe leiden dat de kosten om duurzaam te zijn veel lager zijn dan niet duurzaam zijn.
Ja, maar
en als je dat voor elkaar kan krijgen, dan heb je een goed verhaal.
Ja, maar jongens, nog even. Hè, want, sorry, maar een beetje mijn thema natuurlijk. Je hebt me toch verleid om erover te praten.
Ja.
Maar,
ja.
Nog
ja.
even, jongens.
Het nu, gaat, nu is de tijd op.
Het gaat hier om, hè. Nu is er een nieuwe auto. Hè, en die heeft op één batterijpack gaat die zometeen 1400 kilometer rijden. Over anderhalf jaar rij je voor €25 naar Portugal.
Geweldig.
Nog steeds, inmiddels is de range van auto's en de prijs voor auto's veel lager. En nog steeds heeft men al die argumenten. Het is te duur, het werkt niet, de infrastructuur is nog niet. Jongens, wake up, smel de koffie, ga eens buiten kijken.
Nou, kom dat op. Raad ik jullie aan. Mag ook, want jullie kunnen gewoon verdwijnen hier. Jury van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Hans Mulder, directeur van de VIA Groep. En mijn zakenpartner Joyce Knappe, oprichter en CEO van ProParents. Dank dat jullie er allemaal waren.
Dankjewel, graag gedaan.
Maandag dan is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan is René Jansen te gast. Hij is de voorzitter van de Kansspelautoriteit. Voor hem werk aan de winkel, want die markt voor gokken die wordt opengegooid. Mocht je nu denken, ja, 2 dagen geen BNR Zaken doen, luister dan in het weekend ook eens naar de CEO-podcast. Die vind je op Spotify of de BNR-app. Zometeen op deze zender Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Fijn weekend, tot maandag.